Broeders en zusters, ik wil vanavond beginnen met u enige verzen te lezen uit Matteüs 24. Matteüs 24 vanaf vers 37. Matteüs 24 vers 37, waar de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaak de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover. De reden waarom ik dit schriftgedeelte met u lees, is natuurlijk gelegen in de uitdrukking in vers 35, waar staat: en gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de dagen van Noach vergeleken worden met wat hier genoemd wordt de toekomst van de Zoon des Mensen. En verder zal duidelijk zijn dat de term dagen van Noach de aanduiding is van de periode die uitliep op de zondvloed. Zoals blijkt natuurlijk uit de beschrijving die wij verder vinden in vers 38. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Het zal duidelijk zijn dat die uitdrukking overeenkomt met en gelijk de dagen van Noach waren. Want hoewel Noach nog heel wat dagen geleefd heeft na de zondvloed, wordt die periode niet aangeduid, hier althans niet, als dagen van Noach. Dat betekent dan ook dat de toekomst van de Zoon des Mensen een periode is zoals de dagen van Noach. Namelijk een periode van onwetendheid in elk geval. En wat bijna hetzelfde is, dagen van goddeloosheid. Want als men goddeloos is, weet men niet. Wat zou men weten immers? Wat men weet, weet men omdat God gesproken heeft. En als men goddeloos is, om zo te zeggen, dan weet men niet wat God gesproken heeft. En als men het al weet, gelooft men dan toch in elk geval niet. En dus blijft men in onwetendheid. Maar de gedachte is dan dat zoals de dagen van Noach uitliepen op dit oordeel van de zondvloed, zo zullen de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen eveneens uitlopen op één oordeel. Weliswaar niet door water, want dat hebben we in Genesis al gelezen, dat zou niet meer gebeuren. Maar niettemin een oordeel. Wat ook uit deze versen blijkt, is dat de toekomst van de Zoon des Mensen een uitdrukking is die niet van toepassing is op een specifieke gebeurtenis op een bepaalde datum. Dat wordt dikwijls wel gedacht, in elk geval overal elders waar de uitdrukking in de schrift voorkomt. Maar hier blijkt dat absoluut niet te kloppen, want het blijkt dat de toekomst van de Zoon des Mensen Dat een periode is voorafgaande aan een oordeel. Dat wil zeggen, het is niet een tijdstip, het is niet een datum, maar het is een periode voorafgaande aan een specifieke gebeurtenis en daarmee voorafgaande aan een specifieke datum. En zoals de zondvloed aangekondigd werd voor over 120 jaren, zodat de datum daarvan feitelijk vaststond, zo is ook in de toekomst van de Zoon des Mensen vastgesteld wanneer dat oordeel zou komen. Maar de toekomst van de Zoon des Mensen zelf bestaat dus uit de dagen voorafgaande aan dat oordeel. En dat is dus inderdaad een periode. dat ligt hier erg voor de hand en het lijkt zelfs overbodig om het te zeggen. Maar het punt is natuurlijk dat in alle andere schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt, de toekomst van de zoon des mensen, dikwijls de gedachte is dat het daarbij gaat over een gebeurtenis op één specifieke dag en bovendien plotsklaps, zodat van het ene moment op het andere ineens alle zaken geregeld zijn. En de term toekomst van de zoon des mensen wordt ook algemeen opgevat als betekenend de wederkomst van de zoon des mensen. En men kent gewoonlijk ook maar één wederkomst. Men wil van niks anders horen. Wij ook niet, maar wij denken bij de term wederkomst aan deze uitdrukking. De toekomst van de zoon des mensen. En dat is een periode waarin zich wel degelijk het een en ander zal afspelen. Uitlopend uiteraard op het grote oordeel definitief over de gehele goddeloze wereld, zoals dat heet, zoals dat ook in de dagen van Noach was. Maar we zouden ons realiseren dat niet alleen hier, maar ook overal elders, waar de uitdrukking toekomst van de zoon des mensen voorkomt in de schrift, dat daar gesproken wordt over de periode voorafgaand aan het oordeel dat door deze zoon des mensen uiteraard over de wereld en in het bijzonder over de volkeren gebracht zal worden. Precies zo was het immers ook in de dagen van Noach, want we zijn geneigd te zeggen dat het een oordeel was wat over de wereld kwam. Bij nader inzien blijkt dan dat het begrip wereld dan toch beperkt wordt tot wereld der goddelozen. Ik meen dat dat de uitdrukking was in Petrus, waarbij gezegd wordt dat die vloed een oordeel bracht over de wereld der goddelozen en dan blijkt het te zijn de mensenwereld. Want de wereld als zodanig, de schepping als zodanig, wordt nog niet geoordeeld. Dat zou pas veel later gebeuren. Maar deze dagen van de toekomst van de zoon des mensen zouden wel degelijk uitlopen op een oordeel over de goddeloze mensheid. Net als de zondvloed een oordeel bracht over de goddeloze mensheid in de dagen van Noach. Wij dienen daarbij te bedenken dat weliswaar hier een zeer beperkte beschrijving gegeven wordt van die dagen. Want er staat hier niet zoveel, hè. Er staat gewoon vers 38, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. En dan zeggen wij, hoe waren ze dan? En dan staat er nou etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. En dan u en ik begrijpen dat als je die term leest precies zoals hij er staat, zonder er verder wat bij te denken, dan is eten en drinken en trouwende en ten huwelijk uitgevende, dat bestaat zo ongeveer uit de belangrijkste bezigheden van de mens. En als je dat niet zou doen, wat hier staat, zou je ook binnen de kortste keren, namelijk binnen één generatie per definitie, uitgestorven zijn. Dat heb je toch, hè? Als een mens niet eet en drinkt en die trouwt of een huwelijk uitgeeft, twee keer hetzelfde, dat begrijp je hopelijk ook. Hè. Als hij dat niet doet, dan is dit de laatste generatie, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, hij moet het wel doen, want anders komt er van de mensheid überhaupt niks terecht. Hè. Dus met andere woorden, wij zien er niet zoveel kwaads in. Tenzij dan dat wij begrijpen dat we hier slechts een eufemistische beschrijving... Weet ik niet, broeder, hoe je dat schrijft. Nee, echt niet. Maar laten we zeggen, een verzachtende beschrijving vinden van waar de mens feitelijk mee bezig is. De gedachte is namelijk dat hij slechts bezig is met zijn eigen genot, om het dan maar even zo te zeggen, met zijn eigen pleziertjes. En dan is het nog wat netjes gezegd, want wij hebben hopelijk de vorige keren begrepen dat het over nog heel wat meer gaat en dat wat hier zo netjes heet trouwende en ten huwelijk uitgevende in de praktijk niet noodzakelijk iets netjes is en dat was het ook niet. En bovendien worden we geacht te begrijpen dat de dagen van Noach zich kenmerkten doordat inderdaad de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen en dat was ook eufemistisch gezegd dan toch in ieder geval niet de bedoeling. Maar er staat hier dus niet zoveel meer bij, maar wat er wel staat is gelijk de dagen van Noach waren. En dat moet voldoende zijn. En daarna wordt er maar heel sumier hier nog over gesproken. Wij worden geacht te weten hoe het zat met de dagen van Noach. En wij worden ook geacht te weten dat deze dagen van Noach in feite de uitbeelding waren, bovendien achteraf, van de dagen, de laatste dagen om zo te zeggen, van de wereld die ooit, namelijk toen, was. Met de woorden van Petrus. Namelijk, ze zijn een uitbeelding van de laatste dagen van wat wij geneigd zijn te noemen de oerschepping, de oude schepping enzovoort. enzovoort, die in de tijd door wateren vergaan is. Niet de wateren van de vloed van Noach, maar de wateren zoals ze dan toch in elk geval beschreven worden in Genesis 1 vers 2 en waarschijnlijk veel duidelijker in 2 Petrus 3. Maar goed, ik zal proberen daar nou niet meer op terug te komen. Waar ik wel wat over zeggen wil, is over deze uitdrukking toekomst van de zoon des mensen. Het is een wat rare uitdrukking, want het begrip toekomst zegt ons niet zoveel. Bij toekomst denken we aan iets wat nog niet is, wat nog niet plaatsvindt en wat dus in de toekomst, want dat is het woord dan, nog zal moeten plaatsvinden. En toekomst betekent dus eigenlijk niet zoveel, behalve dan dat het wachten er nog steeds op is. Hè. De toekomst is waarop men wacht, waarna men uitziet wellicht en in de meeste gevallen ook waar tegen men opziet. Want zo zal het in de praktijk toch wel zijn. Voor de natuurlijke mens in elk geval. Voor veel gelovigen helaas ook, maar daar zullen we het dan ook maar niet over hebben. Maar wat ik u in eerste plaats wil laten zien, is dat deze term toekomst van de zoon des mensen bepaald niet vertaald zal worden met wederkomst. Dat is, ik weet niet of dat in andere vertalingen gebeurt, ben ik mij niet bewust, wat de nieuwe vertaling, die ook alweer tientallen jaren oud is trouwens, ervoor geeft, heb ik geen flauw idee van. Ik herinner het me niet. En het kan me ook niks schelen. Ik zeg alleen maar dat de term toekomst van de zoon des mensen niet vertaald zal worden met de wederkomst van de zoon des mensen. Om de eenvoudige reden dat bij dit begrip wederkomst wij slechts denken aan zijn wederverschijning van het ene moment op het andere. En dat is dus niet in periode, maar dat is een gebeurtenis op een zeer kort tijdstip. Bijvoorbeeld zijn verschijning op de Olijfberg, want daar wordt denkelijk, denk ik, het meest aan gedacht. Hoewel sommigen bij de term wederkomst van Christus ook denken aan de opname van de gemeente. Dat vind ik altijd nog een beetje vreemd, want ja, dat is waar, ook onder ons hoor. Ik beschuldig u nergens van, daar gaat het niet om, maar ook onder ons gebeurt dat. Hè? Ik hoop toch dat de Heer spoedig komt enzovoorts. Dan zou mijn antwoord zijn, dat duurt dan minimaal nog 7 jaar. Dus dat hoef je vandaag niet meer te verwachten. Wat u voor vandaag eventueel nog wel kunt verwachten is niet dat de Heer komt, maar dat wij gaan. Dat wel, dat begrijp u toch, hè? Opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus, integendeel. Zodat we ook een heel eenvoudig weerwoord hebben tegen de mensen die zeggen, maar jullie geloven in 2 wederkomsten. Daar worden wij van beschuldigd. Of u bent u zich misschien niet bewust, dat geef ik niet. Want over dit soort dingen wordt over het algemeen weinig meer gesproken. Laat staan gediscussieerd. Men acht het gevaarlijk of als niet ter zake doende. Dus waarschijnlijk hoort u dat niet meer. Maar dat is van oudsher de beschuldiging die tegen ons wordt ingebracht. Wij die verwachten de opname van de gemeente geloven in 2 wederkomsten. En in de praktijk is de beschuldiging dikwijls niet ten onrechte. Omdat wij bij de term wederkomst des Heren dikwijls denken aan de opname van de gemeente. En dat is ten onrechte. Dat is niet de wederkomst. Integendeel. En voor degene die dan nog zeggen, ja, maar dan verschijnt hij toch op de wolken, dan zeg ik weer, maar daar ga ik nou niet meer op in. Ook dat is een misverstand. Dat is namelijk niet zo. Wij verdwijnen hooguit in de wolken. En dat is nog feitelijk beeldspraak. Want waar het op neerkomt is dat de Heer op de wolken des hemels zal verschijnen. Niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente, maar ter gelegenheid van de bekering officieel van het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer hij uit de wolken zal verschijnen en dus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat wil zeggen precies volgens Handelingen 1, maar dan in omgekeerde volgorde. Of ben ik nou te snel? Nee, ik ga ervan uit dat u die dingen weet. En ik roep ze alleen nu maar in herinnering. Want ik denk dat dat van belang is. Waar het namelijk om gaat is dat deze term toekomst van de zoon des mensen niet de aanduiding is van een specifieke gebeurtenis. Niet van de opname van de gemeente. Ook niet van zijn verschijning uit de wolken en op de Olijfberg. Zelfs ook niet van zijn verschijning definitief op de troon zijner heerlijkheid. Want eigenlijk geloven wij dan in 3 wederkomsten als het er nou helemaal over gaat. 1 voor de gemeente, 1 voor Israël en 1 voor de volkeren. Wij moeten wel, want het zijn gebeurtenissen die inderdaad zich niet zullen afspelen op hetzelfde tijdstip. En om het dan meteen een keer duidelijk te zeggen, deze toekomst van de zoon des mensen begint kennelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En eindigt, maar dat doet weinig ter zake in Bijbels verband, maar eindigt kennelijk bij zijn definitieve verschijning op wat genoemd wordt de troon zijner heerlijkheid. En dat is, als u mij vraagt, en dat neem ik maar aan, 40 jaar later. Of meer, maar in ieder geval 40 jaar later. En de hele tussenliggende periode van 40 jaar wordt kennelijk, ik hoop u dat straks te laten zien, wordt kennelijk aangeduid als de toekomst van de Zoon des Mensen. Want wat hier zo fraai vertaald is met toekomst, en hoe ze erbij gekomen zijn, bij dat woord toekomst, ik weet het niet. Of dat woord in het verleden dan misschien een andere betekenis gehad heeft in het Nederlands, weet ik ook niet. Want ik ben geen Nederlandicus, ik hoef het ook niet te weten. Maar wat ik wel weet, is dat in het algemeen het Griekse woord wat hier gebruikt wordt en wat vertaald is met toekomst, dat dat in het algemeen betekent aanwezigheid. Of in wat breder verband, wat vrijer, niet aanwezigheid als zodanig, want aanwezigheid als zodanig betekent in de praktijk ook niet zoveel. Maar wat breder betekent het dan bemoeienis. Dat wil zeggen, iemand is aanwezig, maar ook actief. Want het gaat wel degelijk om activiteit en dus om een actieve aanwezigheid. Want aanwezigheid zonder enige activiteit heeft natuurlijk in de praktijk geen betekenis. In de theorie wel, maar in de praktijk niet. Als iemand hier vanavond zit en hij luistert niet, dan kan je wel zeggen hij is aanwezig, maar met hetzelfde recht zeggen we hij is afwezig. Dat heb je toch, hè? Dus wat maar met mijn gezegd wil zijn dat het woord dus dan niks betekent. Maar het gaat om praktische dingen. En de toekomst van de Zoon des Mensen is dus de actieve bemoeienis van de Zoon des Mensen. Zo je wilt, actieve aanwezigheid. En dus actieve bemoeienis van de Zoon des Mensen met de gang van zaken in de wereld in het algemeen. En zodra de Heer actief wordt, betekent dat, actief wordt in verband met de wereld als zodanig, zal ik maar zeggen, betekent dat tegelijkertijd het einde van onze tegenwoordige bedeling. En daar komen de moeilijkheden van deze uitdrukking al boven tafel. Want als ik zeg, als de Heer zich actief gaat bemoeien met de gang van zaken in de wereld, betekent dat het einde van deze tegenwoordige bedeling, wordt u meteen geacht te concluderen dat ik dus sta te vertellen dat de Heer zich in onze dagen niet actief bemoeit met de gang van zaken in de wereld. En dat is ook zo. Waarna wij wellicht, maar dat hoop ik niet, maar waarna wij wellicht dus de rest van de avond besteden aan spreken niet over de toekomst van de Zoon des Mensen en dus over de actieve bemoeienis van de Heer met de wereld, maar wij zouden de rest van de avond dan besteden aan het spreken over onze tegenwoordige tijd, waarin volgens de schrift inderdaad de Heer zich niet met de gang van zaken in de wereld bemoeit. Tot teleurstelling van velen, aan de andere kant, ter bevestiging ook van de gedachten die velen daarover nou eenmaal hebben. Want hoe u dat ook keert of wendt, als u maar enig inzicht hebt in de geschiedenis, de wereldgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, dan zult u toch tot de conclusie komen, ook met de Bijbel dicht, dat meen ik, want er is helemaal niet zoveel voor nodig, dan zult u toch tot de conclusie komen dat voor zover God zich met de gang van zaken in de wereld bemoeid heeft, kan dat slechts hoogst incidenteel geweest zijn. Dat wil zeggen, bij uitzondering en bij heel specifieke gelegenheden. Dat geloof ik ook, dat dat zo is. Maar de uitzondering is nou eenmaal niet de regel. En de regel is, en die staat wel degelijk zwart op wit in de Bijbel en blijkt ook gewoon zwart op wit uit de krant. Dat laatste vind ik geen argument, maar sommigen juist wel. Dus daarom noem ik het maar. Maar het staat er zwart op wit in de Bijbel dat God deze wereld heeft losgelaten. Opdat die wereld, die mensheid, want daar gaat het dan uiteraard over, gewoon zou kunnen doen wat die mensheid zelf verkiest te doen. En dat staat uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 1. Ik doe mijn best die schriftplaatsen niet op te zoeken, want het kost ontzettend veel tijd. Maar ik doe wel mijn best om u daarna te verwijzen, zodat u geen weerwoord hebt voordat u het schriftgedeelte eerst zelf gelezen hebt. Zo zit het eigenlijk, hè? Want het heeft geen zin om erover te discussiëren als u het Bijbelgedeelte niet kent. Maar Romeinen 1 zegt uitgebreid dat God de mensheid, de wereld, de mensenwereld in elk geval, heeft losgelaten. En het wordt letterlijk zo gezegd, vertaald met overgegeven, maar de betekenis is gewoon die van losgelaten. God heeft de mensheid overgegeven of losgelaten. En dat betekent in de praktijk dat waar die mensheid zich probeerde los te maken van God, heeft God gezegd, nou ga je gang, dan laat ik je los. Als je mij dan niet wil, zoek het dan zelf maar uit. Als je het licht der wereld niet wil, wel wandel dan maar in duisternis. Als je mijn wijsheid niet wil hebben, dat is hetzelfde als licht overigens, hè? Als je mijn wijsheid niet wil, word dan maar geconfronteerd met je eigen dwaasheid, je eigen normloosheid, je eigen onreinheid, want daar komt het op neer. En ik kan dus ook zeggen, waar je mijn reinheid niet wil, zoek dan je eigen onreinheid maar op. Als je mijn gerechtigheid niet wil, wel, zoek het dan maar uit in je eigen ongerechtigheid. En zo staat het in elk geval systematisch, onmiskenbaar, beschreven in het tweede deel van Romeinen 1. En daarna denk ik, nou, er staat nog een heel wat andere schriftgedeelte ook overigens. Maar goed, dan laat ik het dan maar bij, want dit is meer dan voldoende. Onze bedeling, dat wil zeggen de tijd sinds de opstanding van Christus in elk geval, kenmerkt zich juist hierdoor dat God geen bemoeienis meer heeft met de wereld. Dat God de mensheid heeft losgelaten, waar men hem verwierp, heeft hij hen verworpen. En waarom ook niet? Immers voor u en mij heeft het toch geen consequentie om de eenvoudige reden dat wij als gelovigen, want dat bedoel ik met wij altijd, hè, dat wij als gelovigen nou eenmaal wel degelijk het licht hebben aangenomen, om zo te zeggen. En dus bemoeit de Heer zich wel degelijk met ons. Maar dat punt is natuurlijk dat wij als gelovigen daarmee uitzonderingen zijn. En dat is zo in de eerste plaats omdat wij gelovigen zijn. Maar om hetzelfde nog een keer te zeggen. Het is zo omdat wij nou eenmaal niet meer bij deze oude wereld horen. Maar wij zijn geplaatst in een nieuwe schepping. Want wij zijn in Christus nieuwe schepselen geworden en zijn dus uitzonderingen binnen deze oude wereld. En dat is maar waar het om gaat. En voor zover de Heer met zijn licht zou schijnen, wordt er gezegd dat hij inderdaad met zijn licht schijnt, maar niet in de wereld, maar in onze harten. Opdat wij in dat licht inderdaad zouden wandelen. Maar niettemin, de wereld wordt geacht in duisternis te verkeren en daarmee in onwetendheid. Kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling die op zijn eind loopt, is dat God zwijgt. Dat God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde en daarmee uit. Hij heeft het zwart op wit laten stellen in het begin van onze bedeling, toen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken geschreven zijn enzovoorts. En die boeken worden ook uitdrukkelijk afgesloten met de mededeling dat ieder die er wat aan toedoet of afdoet, in ieder geval een vloek over zich afroept. Dat weet u toch allemaal, hè? Dit is de bedeling van het zwijgen van God. En voor zover hij spreekt, spreekt hij tot ons via de schriften. Dat is een passieve vorm van spreken dus. Want hij spreekt niet echt, hij heeft al gesproken. Maar dat reeds gesproken wordt, wordt tot ons gebracht enzovoorts. En op die wijze worden wij onttrokken aan de duisternis van deze wereld en overgezet in het licht. Worden wij onttrokken aan de dood en overgezet in het leven en hoe dat allemaal maar heten mag. En een hele fraaie variant is, wij worden overgezet uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, en dus gezet in de toekomende eeuw. Een variant die erop lijkt, maar die toch heel anders geformuleerd wordt, is deze. Wij zijn met Christus ontrukt eigenlijk aan de aarde en met Christus gezet in de hemel. Het is hetzelfde hoor. Maar goed, ga ik nou ook niet uitleggen. Maar het punt is gewoon dat als de Heer in de toekomst zich alsnog systematisch met de gang van zaken in de wereld en onder de volkeren zal bemoeien, dan betekent dat dus automatisch het einde van onze tegenwoordige bedeling. En waar het werk Gods in onze bedeling bestaat uit het verzamelen van een volk voor zijn naam uit deze wereld, juist niet in, maar juist uit, vanuit deze wereld, betekent het dat de verzameling van dat volk inderdaad voltooid zal zijn. En dus, wanneer hij zich weer zal bemoeien actief met de gang van zaken in de wereld, wordt dat ingeluid door de opname van de gemeente, zoals wij dat dan gewoonlijk noemen. In de praktijk, wij verdwijnen hier. Dat hebben u toch, hè? Nee? Ik weet het nooit zeker. Ik heb er altijd zo mijn twijfels over. Ik weet niet meer hoe het precies was. Laatst werd ik door iemand gebeld. Ik weet niet of het uit uw midden was of ergens. Maar dat doet ook niks ter zake. Werd er iemand gebeld van, waar staat nou helemaal precies dat de gemeente zal opgenomen worden voor de 70ste week van Daniël? Wat zei dat? Je lacht zo ineens zo. Maar waar staat dat nou zo helemaal precies in de Bijbel? Mijn antwoord is, dat staat nergens. Maar het zou ook volkomen overbodig zijn als het ergens zou staan. Want soms is er ook een verklaring voor het feit dat iets er niet staat. En dat is heel dikwijls het geval, dat je iets mist. Maar waarom staat het er dan niet? Gewoon omdat het overbodig is. Want wat wel in de Bijbel staat, en wat ook niet overbodig was, is dat de gemeente zal worden opgenomen in elk geval voor de grote verdrukking. En daarmee voor de 70ste week, voor de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat in de Bijbel staat is niet geheel overbodig. Want er staat ook bij waarom het verteld wordt. Namelijk, er waren gelovigen die verdrukt werden. En aan wie vervolgens werd wijsgemaakt. Zelfs met behulp van valse brieven, of brieven met valse handtekeningen, het is hoe je dat zegt. En werd wijsgemaakt dat dus, zij werden verdrukt, en dus was de grote verdrukking reeds aangebroken. En dus raakten zij helemaal in verwarring met betrekking tot de eschatologie, de wederkomst van Christus, opname van de gemeente, wat het maar wezen mag. En toen zei de apostel Paulus dat je verdrukt wordt, is niks bijzonders. Alle gelovigen zullen de eeuwen door altijd verdrukt worden. Maar verdrukking, oké, grote verdrukking, dat kan, want er was grote verdrukking in de dagen van de christenvervolging, zeker in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Maar de vraag was niet of er grote verdrukking zou zijn over de gemeente. De vraag was of de grote verdrukking zou komen over de gemeente. En Paulus' antwoord is nee, want die grote verdrukking komt pas nadat eerst geopenbaard is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs en hoe je maar heet mag, enzovoort. En kortom, dat zou pas zijn in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En zegt hij, voor het zover is, wordt de gemeente opgenomen, want wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, enzovoorts. En dat staat dan allemaal nog op meerdere plaatsen. Zodat in elk geval de gemeente wordt opgenomen voor de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is duidelijk. Maar waar staat nou dat de gemeente zal worden opgenomen worden voor de 70ste week van Daniël? Nou, dat staat dus, voor zover ik weet, nergens. En dat hoeft ook niet, om de eenvoudige reden dat het aanbreken van de 70ste week van Daniël nou eenmaal geen enkele functie heeft als de gemeente nog op aarde is en als er nog gebouwd wordt aan de gemeente. Want wat voor zin heeft het dat twee getuigen in de straten van Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, volgens Openbaring 11, dat zij het evangelie prediken aan de Joden. Want alles wat in de 70ste week zou plaatsvinden heeft op een of andere wijze van doen met het Joodse volk, met Jeruzalem, de Joodse staat en wat er maar wezen mag. Wat voor zin heeft het om de Joden in Jeruzalem het evangelie te prediken via deze twee getuigen? Want als de gemeente nog op aarde is, punt 1, er zijn er meer dan twee leden van de gemeente die vandaag nog het evangelie gepredikt hebben in de straten van Jeruzalem. Misschien wel 200. Ik weet niet, ik heb geen idee, maar meer dan twee in elk geval. Waarom zou de Heer er dan twee zenden? Er zijn er toch. De hele gemeente is er nog. Enzovoorts. Dat is punt 1. En in de tweede plaats, wat voor zin heeft het om te prediken aan de Joden tot bekering van het Joodse volk, want dat moet het doel ervan zijn, als de gemeente er nog is, want elke Jood die dan tot geloof komt, terwijl de gemeente nog hier is, wordt op grond van zijn geloof toegevoegd aan de gemeente. En ik zeg altijd, voor alle duidelijkheid, als vandaag nog alle Joden... Dat redden wij niet meer, maar goed. Als vandaag nog alle Joden tot geloof komen, dan hebben we nog niet een bekeerd Joods volk. Want alle Joden die vandaag tot geloof komen, worden toegevoegd aan de gemeente. Dat was al zo in Handelingen 2. Nee, Handelingen 1 ook, maar er staat niks over, dus dat doet er verder niet toe. Hè. Maar het was al zo in Handelingen 2, dat is vandaag nog zo. Vandaar dat de schrift ook zegt, ja, in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Griek. Waarmee wel bewezen wordt dat Joden die tot geloof komen wel degelijk deel uitmaken van de gemeente. Maar het maakt verder geen verschil. En als vandaag nog alle Joden, wie dat ook zijn mogen, want dat weet ook nauwelijks iemand. Maar als vandaag nog alle Joden tot geloof zouden komen, zou dat zijn niet tot bekering van het Joodse volk, maar tot uitbreiding, dan wel tot opbouw van de gemeente. En als stel nou dus dat in het midden van de 70ste week bijvoorbeeld de helft, ik noem maar wat, midden van de 70ste week, bijvoorbeeld de helft van alle Joden tot geloof zijn gekomen en dan vindt de opname van de gemeente plaats. Dan zit je daarna met een Joods volk waaronder geen enkele gelovige gevonden wordt. Niemand. Toch? En zelfs als het zo zou zijn dat in de eerste helft van de 70ste week Joden tot geloof zijn gekomen en ze zijn de stad ontvlucht, zoals de Heer hiervoor in Matteüs 24 zei. Ze zijn bijvoorbeeld naar Petra gevlucht of zo. En daarna vindt de opname van de gemeente plaats. Dan vind je geen enkele gelovige Jood meer in Petra. Geen enkele gelovige uit de heidenen trouwens ook, want ze zijn ook allemaal opgenomen. Dat schiet dus niet op. En dan is er nog een variant die zegt dat de gemeente pas wordt opgenomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan valt te vrezen dat wij nooit, of te nimmer, een bekeerd Joods volk zullen krijgen. Want het had er op dat moment moeten zijn. Maar als op dat moment de gemeente opgenomen wordt, dan worden alle gelovigen uit Israël, zelfs alle 12 stammen uiteraard, maar in ieder geval uit de Joden, mee opgenomen naar de hemel. Dan heb je op de aarde nog steeds geen bekeerd Joods volk. En sommigen denken dat op hetzelfde tijdstip bovendien de 1000 jaren aanbreken. Dan valt de vrees, als dat zo is, dat de 1000 jaren aanbreken met een aarde waarop geen enkel mens leeft, omdat de gelovigen zijn opgenomen naar de hemel en ongelovigen zouden het koninkrijk niet binnengaan, zodat er in de 1000 jaren helemaal geen mensen op aarde wonen. En toch zijn er die dit geloven. Serieus, ik verzin het niet. Toch zijn er die dit geloven. Die zeggen, gemeente wordt pas opgenomen aan het eind van de 70ste week. Als de Heer verschijnt op de wolken. Ja, of je moet dan vervolgens de hemelse toekomst van de gemeente ontkennen. Iets wat ook nogal populair is. Zo van, we gaan de Heer tegemoet in de lucht, daarna gaan we meteen weer terug naar de aarde en ligt onze toekomst toch op aarde. Het moet wel, want anders is er niemand op aarde. In de 1000 jaren. Hebben die nog? Dan hoop ik dat ik alles lekker door elkaar geschopt heb. Met andere woorden, het kan gewoon niet anders. Als een prediking plaatsvindt in Israël en specifiek in Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week, met als doel de bekering van het Joodse volk, dan kan dat alleen als de gemeente voor die tijd is weggenomen. En andersom, als de gemeente voor die tijd is weggenomen en het is de bedoeling dat daarna het evangelie gepredikt wordt, in eerste plaats tot bekering van het Joodse volk, dan zal de Heer zelf minstens 2 getuigen moeten zenden, omdat er op hetzelfde tijdstip geen enkele gelovige meer op aarde is. Begrijp je wel? Er zit dus gewoon niks anders op. Want er zijn nou eenmaal Er zijn nou eenmaal profetische waarheden die in de Bijbel nergens expliciet vermeld worden. En het is ook niet de bedoeling ervan. Wat de bedoeling is namelijk, dat zei Petrus, de bedoeling is dat het profetisch woord is zeer vast. Maar de bedoeling is dat wij punt 1 weten dat wij schrift met schrift en dus profetie met profetie zouden vergelijken. En als we die profetieën bij elkaar optellen, trekken we achter elkaar heel eenvoudige conclusies. Waaronder die van de opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. Per slot, over de 70ste week en over alle 70 weken staat gewoon 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad en dat is dus niet de gemeente. En als die tijdrekening van de 70 weken gestopt is door het ongeloof van het Joodse volk. En als de Heer sindsdien begonnen is aan de verzameling van de gemeente, is het toch volkomen logisch dat alvorens het werk aan het Joodse volk zal worden voortgezet, het tegenwoordige werk van de verzameling van de gemeente zal moeten worden voltooid en daarmee beëindigd. En dus een opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. En als je dan weer zegt, is er dan niet één enkele schriftplaats te vinden waaruit dat blijkt, zeg ik je wel hoor, want dan hebben we al... Maar dat is voor bijna niemand een argument, dan nog. We hebben altijd nog Openbaring 12. De vrouw die bevalt van een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna is die vrouw 7 dagen onrein en daarna nog 33. En we herkennen ogenblikkelijk de mannelijke zoon als de gemeente. En we herkennen de daaropvolgende 7 dagen als de 70ste week van Daniël. En de daaropvolgende 33 dagen als een beeld van de daaropvolgende 33 jaar tot aan het begin van de 1000 jaar. En als je zegt, ja maar dat is typologie, dan zeg ik nou het grootste deel van het profetisch woord is typologie. Dus als u typologie verwerpt, dan kun je net zo goed ophouden met te spreken over profetisch woord. En dat is precies wat men ons probeert wijs te maken. Daar kun je niks van weten enzovoort. En het is allemaal symboliek. En van symboliek is dan kennelijk de gedachte dat dat er is om de dingen vooral verborgen te houden. Tot in lengte van jaren. Nee, men zegt gewoon dat is zinloos. Daar komt het op neer. Maar het is niet zinloos. Integendeel, wij worden geacht gewoon deze dingen te begrijpen. Echt moeilijk, broeders en zusters, is het echt niet. Het is echt zeer, maar ook zeer systematisch, ik moet u zeggen, bestudering van de schrift in het algemeen en van het profetisch woord in het bijzonder, is een kwestie van je Bijbel leren kennen, je hoofd erbij houden, verstandelijk acht geven op het woord. Dat is een Bijbelse term hoor. Verstandelijk acht geven op het woord, schrift met schrift vergelijken enzovoort, en je door niemand of niets in de war laten brengen. Gewoon je vasthouden aan de schrift en ik blijf volhouden dat het dan niet moeilijk is. Dat het dan een heel degelijk aangelegenheid is. En langs die weg komen wij tot de conclusie dat de term toekomst van de zoon des mensen inderdaad niet slaat op zomaar een wederverschijning op een bepaalde datum, maar dat de term toekomst van de zoon des mensen van toepassing is op de gehele periode waarop de Heer of waarin de Heer zich actief zal bezighouden met de gang van zaken in de wereld, met als doel de vestiging van zijn koninkrijk over heel de aarde en over alle volken. En dat begint dus per definitie met de opname van de gemeente. Ik aarzel altijd als ik de term uitspreek, want ik vind het niet zo'n goede term. Maar Twente. Maar het begint met de opname van de gemeente en het eindigt met dat alle gelovigen van de aarde zijn weggedaan en dus 1000 jaar. Of dat alle ongelovigen, zeg ik het goed? Het eindigt met dat alle ongelovigen van de aarde zijn weggedaan en dat dus de 1000 jaren beginnen. Het millennium. En de totale periode duurt 40 jaar. Moeilijker is het niet. En voor de goede orde, wij hebben hier toch een krijtje bij de hand en een schoolbord. Dus ik waag het er maar even op. De oudtestamentische geschiedenis loopt uit op wat ik altijd zo teken. De dood en opstanding van Christus. Eenvoudiger weet ik het ook niet te formuleren. Het loopt uit op de dood en opstanding van Christus. Maar net daarvoor is de geschiedenis afgebroken. En dat teken ik voor deze gelegenheid maar een stippellijn als aanduiding van onze bedeling. Want het verhaal is dat voor de dood en opstanding van Christus een einde kwam aan 69 maal 7 jaar. Dat wil zeggen aan de 69 weken van Daniël en de geschiedenis werd op de 10e van de eerste maand ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem afgebroken. De klok staat stil en als er een schaker in de zaal is zal u die wel uit willen leggen wat dat betekent. Zet gedaan, klap op de klok, klok staat stil. Nou ja, dan daarna loopt er een andere klok. En dat is in de heilsgeschiedenis uiteraard ook het geval. Maar dit was de klok van Israël, van het Joodse volk, van uw volk en uw heilige stad enzovoorts. En die werd gewoon gestopt. Was ook niet voor het eerst, wel voor het laatst overigens, maar het was niet voor het eerst, was al vaker gebeurd. Maar dat kan ik nou zo gauw allemaal niet uitleggen. Dat doet er ook niet toe. Maar die klok staat stil. En pas in de toekomst zal inderdaad de Heer die afgebroken tijdrekening opnieuw in gang zetten, zodat in de toekomst, en nou vergroot ik de schaal maar een eindje, want anders kom ik er niet uit, zodat in de toekomst alsnog de 70ste week van Daniël zal verlopen. En dat is uiteraard een periode van 7 jaren, bestemd over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24. Over het Jood, niet over de gemeente, over het Joodse volk. En als u het mij vraagt, ik denk, maar het staat nergens expliciet in de Bijbel, maar ik denk dat die uitloopt eveneens op een 10e van de eerste maand op de Joodse kalender, zoals de 69ste week daar ook op uitliep. Maar dat mag je nou wel weer vergeten, want om die details gaat het nou niet. Maar waar het dan om gaat, is dat het werk wat de Heer begon ter gelegenheid van de opstanding van Christus, namens de roeping van de gemeente, dat dat werk voltooid zal worden, voor hij zijn werk aan Israël zal voortzetten. Het wordt voltooid simpelweg door het wegnemen van alle gelovigen van de aarde, uiteraard naar de hemel, maar het hoeft er eigenlijk niet bij, want daar waren wij al, zeg ik altijd. Ja, dat staat ook allemaal in de Bijbel. Daar waren wij al, we worden alleen van de aarde weggenomen. Daar waren wij nog, namelijk. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Hebben jullie? Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren zullen weggenomen worden. Wanneer begint dus de toekomst des Heren? Met de opname van de gemeente. Moeilijker is het niet. Maar ik kom daar waarschijnlijk nogal op. Nou ja, die periode van 7 jaar dan wordt verdeeld in 2 x 3,5, zoals de schrift vele plaatsen aangeeft. 2 x 3,5, waarbij in de eerste helft van de 70ste week van Daniël deze 2 getuigen zullen optreden onder het Joodse volk en daarmee specifiek, zoals er staat, in Jeruzalem, in de straten van die stad. Het is Openbaring 11. En waarom ze dat doen is duidelijk. Alle gelovigen zijn van de aarde weggenomen, dus stuurt God een paar oudgedienden. Mozes en Elia, die ons trouwens tevoren al werden voorgesteld in die positie, overigens hoor, ter gelegenheid van bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg, om maar eens wat te noemen. Ze werden ons al voorgesteld. Maar goed, die zullen een bediening voltooien straks in die eerste 3,5 jaar van de 70ste week, want u en ik kunnen dat niet. We zijn weg. Het is trouwens ook een goed argument voor. Dat is nergens voor nodig, dit argument, maar dat is ook een goed argument voor het feit dat inderdaad heel de gemeente, namelijk alle gelovigen, zullen worden weggenomen. Als het een beetje sectarisch wordt namelijk, dan is het al gauw, wordt al gauw geleerd van denk erom, als je bij ons hoort en er echt bij hoort, dan ga je mee. En als je ons niet aanstaat, dan sluiten we je uit en dan ga je niet mee met de opname. Jullie lachen gelukkig. En dat is het beste wat je doen kunt dan, maar het is natuurlijk niet tragisch. Hè? Maar goed. Heel de gemeente weg, vanzelfsprekend, of we nou slapen of waken. Maar dan is er niemand, dus zendt de Heer 2 anderen, van oudsher, om dat werk aan Israël, aan het Joodse volk, voor te zetten. En nou kan het, want als er nou mensen tot geloof komen, ze worden geacht te vluchten de stad uit hoor, daar gaat het niet om. Maar als er nou mensen tot geloof komen, kunnen ze niet meer worden toegevoegd aan de gemeente uiteraard. Begrijp u? En dus zijn het de eerstelingen van Israël. Meer specifiek van het Joodse volk. Nou, u weet waar het op uitdraait. Grote verdrukking. De grote verdrukking. Ontleend aan Daniël 12. En later aangehaald hier in Matteüs 24. De grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. De grote verdrukking wordt genoemd slechts. In deze termen althans, wordt slechts genoemd in verband met het Joodse volk. En betreft de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat kan nooit langer, want het einde van de 70ste week zou brengen het koninkrijk over het overblijfsel van Israël. Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Als de 70ste week dus voorbij is, dan zijn de 70 weken voorbij. En als na de 70ste week, of na de 70 weken het koninkrijk zou aanbreken over het volk, betekent dat dus gewoon dat dat na de 70ste week gebeurt. En dus vanaf hier schrijf ik op koninkrijk. En aangezien het een eeuwig koninkrijk zou zijn en niet 1000 jaren... waarbij ik maar vermeld dat de 1000 jaren sowieso in het Oude Testament niet expliciet genoemd worden. Aangezien het dus een eeuwig koninkrijk is, trek ik mijn lijntje zomaar door tot aan de rand van het bord. Dan hoef ik niet verder. Dat heb u toch, hè? Maar u wordt ook gedacht te begrijpen dat het daarbij gaat niet over de volkeren, dat het niks van doen heeft, primair althans niet met de gemeente. Het heeft slechts van doen met uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem en het Joodse volk. En waarschijnlijk ook het Israëlitische volk, wat iets meer is, maar daar hebben we het nou verder niet over. Het is toch niet aan de orde. Het gaat om het Joodse volk, dat begrijp u toch hopelijk, hè? Nou goed, wat wij verwachten, en wij gebruiken dan helaas een uitdrukking waarbij we niet nadenken, wij verwachten de wederkomst van Christus, maar bedoelen de opname van de gemeente. Velen bedoelen dat ook. Dat heb ik gemerkt, vooral de laatste weken. En verwachting is spoedig de opname van de gemeente, maar als men erover spreekt, zegt men de wederkomst van Christus. Wat vreemd is, want dat is het niet. Maar goed. Laat maar zitten. We begrijpen elkaar toch wel. Maar waar Israël, het Joodse volk, aan het volk beloofd is dat de Heer zou weder verschijnen, wordt gezegd in Zacharia 14 dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg ten dagen van de verwoesting van Jeruzalem. Wordt hij geacht uit het hoofd te kennen, anders zoek het maar een keer op. Zacharia 14. De Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen, vers 1. En Jeruzalem zal worden ingenomen, de stad zal verwoest worden, et cetera, et cetera. En te dien dagen, vers 3 of 4, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Nou, wij weten uit Daniel 9, vers 27 en 26, dat tot het eind van de 70ste week aan toe verwoesting zal zijn over uw volk en uw heilige stad. Dus de laatste dag waarop van verwoesting van Jeruzalem, in heel de geschiedenis, tot in eeuwigheid aan toe, is dus de laatste dag van de 70ste week van Daniel. Wanneer zet hij dus zijn voeten op de Olijfberg? Als Jeruzalem uiteindelijk voor de laatste maal verwoest wordt, en dus op de laatste dag van de 70ste week van Daniel. Dat heb je toch hopelijk, hè? Ik kan niet missen. Bovendien, vanaf dat moment zou het koninkrijk aanbreken. Wel nu, daar is de koning. En hij zet zijn voeten op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Met andere woorden, de verschijning van de Heer op en beter nog uit de wolk. Ik zal eens een wolkje tekenen, zover heb ik het nog net gered. Maar uit de wolken op de Olijfberg, en dan zit ik er nog scheef boven ook, maar vooruit, was niet de bedoeling. Dat is wat we zouden noemen de wederkomst van Christus voor het Joodse volk. En voor zover Joden wachten op of verwachten de komst van de Messias, want dan moeten we ineens in andere taal beginnen te spreken, uit pietijd, ja, en om hem niet te kwetsen. Dat is een onzin. Ik heb nog nooit gehoord van een mens die niet gekwetst werd als hij met de evangelie gepredikt werd. Dat kun je toch niet voorkomen namelijk. Je zegt dat in de mens geen goed woont en dat hij dus van God, van Christus, van de Heer, van de Messias moet verwachten, is hij sowieso beledigd. En dat helpt. Dat is waar, dat is noodzakelijk. Nou goed. Maar goed, als dan de Messias verschijnt aan Israël voor Jeruzalem op de Olijfberg, is dat dus op de dag van de verwoesting van Jeruzalem. We hadden een gesprek met een Jood in Jeruzalem en we zeiden dat tegen hem. Ja, maar als de Messias komt, dan wordt Jeruzalem verwoest. Toen was het antwoord, ja, dat weten wij. Maar daarom zijn er ook Joden die hopen dat de Messias nooit komt. Hé? Ja. Maar zo is het dus wel. Nou, of dat de verwoesting zal meevallen. Of zoiets. Nou, het zal niet meevallen, het zal geen steen op steen gelaten worden. Zegt de Heer. Nou, hoe dat ook zij. Dit is dus aan het eind van de 70ste week de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar daarvoor heeft hij zich al 7 jaar bemoeid met de gang van zaken in het Joodse volk. Nog niet in de wereld, maar hij zal nou eenmaal altijd beginnen bij Israël, of wat er van over is, of wat er voor door kan of moet gaan. En dat is tot op heden het Joodse volk. Zodat inderdaad de toekomst van de Zoon des Mensen begonnen is met ingang van de 70ste week. Of vanuit ons standpunt met ingang van de opname van de gemeente. En in de praktijk is het verschil in tijd althans niet groot. Dat kan namelijk niet. Maar dat even terzijde. Hij bemoeit zich met de gang van zaken. Hij vertoont zich niet, dat is een ander verhaal. Maar hij bemoeit zich met de gang van zaken, stuurt inderdaad die 2 getuigen, is met hen enzovoorts. En als die verdrukking komt, is het omdat de Heer de heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem, precies zoals Zacharia 14 het zegt. Dus bemoeienis. Maar hij zal zich pas vertonen, achteraf, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Bij welke gelegenheid alle gelovigen en daarmee tegelijkertijd alle overlevenden, want daar is dan geen verschil tussen, uit Jeruzalem alsnog zullen vluchten de stad uit ter gelegenheid van de verwoesting van de stad en naar het voorbeeld van Lot. De stad uit. Vermoedelijk wat verder naar het zuiden dan Lot, maar voor een belangrijk deel dezelfde richting. Nou goed, naar het zuiden dus. Dat doet me verder niet de zaken. Maar u moet wel begrijpen dat als slechts door twee getuigen het evangelie gepredikt is, alleen aan de Joodse staat, dat alle andere volkeren nog gewoon ongelovigen, goddelozen zijn en in hoge mate in onwetendheid verkeren. Nou ja, misschien vinden ze van ons nog een bandje, weet u wel. He? Weet je wel. Of een boekje. Dat hopen we voor ze dan. Of de helpt, weet ik niet, ik heb er geen flauw idee van. Maar in elk geval, de periode na de 70ste week begint bij een verwoest Jeruzalem, zodat je in Jeruzalem nog geen koninkrijk hoeft te zoeken. Als je het zou zoeken, zou je het zoeken in Petra, de vluchtplaats namelijk. Het heet niet voor niks in Daniel het koninkrijk van de steen. En Petra is toch de steen, of niet? Ja. Nou, laat maar zitten. Maar het begint met helemaal niks. Met alleen een gelovig overblijfsel, een handjevol. Of er duizenden zijn, of tienduizenden, of maar enkele tientallen. Ik heb er geen idee van, maar het doet ook niks ter zake. Het blijft op de wereldbevolking een handjevol. Toch? Al waren het er 1 miljoen. Een handjevol is dat maar. Nou goed. Maar vanaf dat moment wel degelijk zal de Heer zijn koninkrijk bouwen, zal Jeruzalem herbouwd worden, het overblijfsel zal terugkeren naar de plaats in Jeruzalem en het land reinigen enzovoort. Hij zal heel Israël verzamelen, hij zal 144.000 Jehovah's getuigen uitzenden over heel de wereld als dienstknechten Gods uit, ja dan pas. Openbaring 7 enzovoort. Dus pas na de 70ste week. Blijkt daar ook, staat daar ook gewoon zo. Enzovoort. En dat zal leiden tot prediking van het evangelie aan alle volkeren. Alvorens de Heer er een eind aan zal maken. Maar het is ook de tijd van grote verdrukking nog steeds. Maar nu niet over het Joodse volk, maar over de volkeren als zodanig. De dag des toorns wordt het dan meestal genoemd. Het wordt ook genoemd de dag des Heren trouwens. En het wordt zelfs genoemd de dag des toorns des Heren. Men leest Zefania, dan heb je meteen een stuk of 7 uitdrukkingen bij elkaar. Onthoud hem, Zefania. Nou goed. Maar als die periode beëindigd is, dan worden op dat moment alle ongelovigen van de aarde weggenomen, zodat de gelovigen overblijven. De duivel zelf die op de aarde geworpen was ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ja, werd op de aarde geworpen, zo'n dun pijltje zo. Die wordt zelfs van de aarde weggenomen en wordt geworpen in de afgrond, in de dodenrijk. Maar dat doet er nou niet toe, maar wordt in ieder geval gebonden. En daarna beginnen de 1000 jaren. Daar komt dus nog een keer een end aan, want daarna krijgen we de jongste dag. Nou ja, nog een stukje en dan pas de jongste dag, maar dat doet er niet toe. En dan pas de eeuwigheidssituatie. Dat is ongeveer het verhaal. En het punt is nu, als we deze hele kwestie van de andere kant benaderen, dan kunnen we het ook zo zeggen, dan spreken we over bedelingen. De bedeling van de wet die begonnen was bij Mozes, die werd beëindigd bij de dood van de wetgever. Want Christus is het einde der wet. Of bij de dood van de testamentmaker, kan ook. Ook een fraaie uit de Hebreeënbrief. Maar het einde der wet. Daarna, ik moet er eigenlijk bedeling bij zetten. En daarna begon bij de opstanding van Christus de bedeling der genade, waarin wij leven. Genade vooral ook in de zin van, God bemoeit er zich niet mee. Je kunt doen wat je wil, al wil je hem de hele dag gaan staan vloeken. Hij doet er niks aan. Dat heet ook genade. En als je een ander woord wilt, langmoedigheid. De langmoedigheid Gods. Want genade, als genade heerst, heerst de langmoedigheid Gods. En Peter zegt, ach de langmoedigheid Gods of onze Heren voor zaligheid, want we leven in de dag der zaligheid. Daar heb je nog een paar termen, want de Bijbel spreekt er op verschillende wijzen over. Maar goed, de bedeling der genade. Maar die houdt op, uiteraard, als de Heer opnieuw zal spreken. En zal spreken, zoals Psalm 2 zegt, in zijn toorn en in zijn grimmigheid enzovoorts. Dat is niet meer genade. Dat wil zeggen, er is wel genade als men tot geloof komt. Maar over ongelovigen heerst nu genade. Ook in onze dagen. Maar dan niet meer. Begrijp u? En dus komt die toorn Gods over de wereld. Dat wil zeggen, er komt een andere bedeling. Nou is het eigenaardige, wij kennen dan dikwijls nog de bedeling van het koninkrijk. We geven er maar een term aan natuurlijk, hè. De bedeling van het koninkrijk. Nou, bedeling erbij dan vooruit. Afgekort, bedeling van het koninkrijk. Die is nog redelijk bekend. Maar wat heel onbekend is, helaas, is dat de tussenliggende periode van 40 jaar net zo goed bestaat. En bovendien een bedeling is. En die wordt zelfs in de Bijbel genoemd. Wat tamelijk uitzonderlijk is. Maar hij wordt in de Bijbel genoemd. Die heet namelijk de bedeling van de volheid der tijden. En we vinden de uitdrukking in Efeze 1. Waar staat dat het Gods bedoeling is om, en ik citeer niet wat er staat, want het, in de vertaling staat het er hoogst ongelukkig. Maar wat er echt staat in het Grieks is dat het de bedoeling van God is om tot in, ik zal het nog anders zeggen, dat de, letterlijk wat er wel staat, er staat dat het de verborgenheid van Gods wil is, dat op term verborgenheid, dat het de verborgenheid van Gods wil is, en de verborgenheid begon toen hij zich verborg, bij zijn opstanding feitelijk, en eventueel opstanding in de hemelvaart, dat het de verborgenheid van zijn wil is om tot in, dat staat in geen enkele vertaling, maar wel in het Grieks, om tot in, en daarmee tot en met de bedeling van de volheid der tijden, het heelal tot één te verzamelen, dan wel onder één hoofd samen te brengen. Namelijk dat wat in de hemel is, en dat wat op de aarde is. En de aardigheid van het verhaal is dat inderdaad die verborgenheid van Gods wil, laat ik dat woord er nou ook eens nog eens bij schrijven. Ik weet niet of ik het zo lang kan schrijven, maar verborgenheid, zoiets. Ik ben te kort, hè. Nou ja, zo dan. Dat de verborgenheid van Gods wil inderdaad een rol speelt in twee bedelingen. Om de eenvoudige reden dat die verborgenheid van doen heeft met de verberging van het koninkrijk van Christus. De verberging van Christus ook. En punt is dat hij in onze bedeling zich verbergt voor heel de wereld. En dat hij na de opname van de gemeente zo zonder meer voor iedereen verborgen is. De gemeente is ook nog van de aarde weg. Maar meteen op hetzelfde tijdstip begint hij zich langzamerhand te openbaren. En zolang hij zich niet voor 100% geopenbaard heeft, is hij dus nog voor een zeker percentage verborgen. Het heeft niks met procenten te maken, maar het spreekt wat makkelijker, hè? Stel nou dat hij zich op bepaald tijdstip al voor 50% geopenbaard heeft, kun je net zo goed zeggen, voor 50% is hij nog verborgen. En dus is de verborgenheid van Gods wil pas vervuld als hij zich helemaal geopenbaard heeft en dus de kennis van Christus verspreid is geworden over alle volkeren en over heel de aarde. En dat is wat openbaring 10 zegt. Want openbaring 10 zegt dat als de zevende bazuin zal bazuinen, dat is namelijk ter gelegenheid van de aanvang van de 1000 jaren, dan zal heel de verborgenheid Gods vervuld zijn. En meteen, nou ja goed, daar ga ik me niet verder op in, maar openbaring 10 is dat. Er staat ook, dan zal er geen uitstel meer zijn in de nieuwe vertaling. En in de staat van, dan zal er geen tijd meer zijn, maar tijd in de praktische zin van het woord. En dus, er zal geen uitstel meer zijn. Want in het verleden is de openbaring van het koninkrijk, als het ware, maar het is een Bijbelse wijze van spreken, verschoven naar de toekomst en dus uitgesteld. Maar openbaring 10 zegt, als die zeven engel bezuint, wordt er niks meer uitgesteld, dan wordt het koninkrijk openbaar. En wie niet wedergeboren is, Nicodemus, gaat het koninkrijk niet binnen. En als het koninkrijk over heel de aarde komt, gaat hij eruit. Begrijpen jullie nog? En als het koninkrijk over heel de aarde gevestigd zal worden, en er is iemand in het koninkrijk, dan wel de koninkrijkzaal, met zonder bruiloftskleed, weet u wel? Of niet? Wat gebeurt er dan? Die wordt eruit gezet. En dus van de aarde weggenomen, want daar komt het in het kort op. Nee, het zijn echt heel simpele dingen, hoor. Maar je moet wel het overzicht van het verhaal kennen, en dan is er echt geen probleem. En aan het overzicht kom je door vast te houden aan de details van alle profetieën en gelijkenissen naast elkaar te zetten enzovoort. En dan valt het zo vanzelf in elkaar als het ware. Dan krijg je inderdaad dit schema. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Ik heb echt wel geprobeerd. Anders zou ik het u niet durven vertellen. Hè? U mag de dingen niet kloppend maken. Ze moeten kloppen. Vanzelf, zonder problemen. Nou, dan ontstaat inderdaad dit schema. En de aardigheid is dan dat volgens Efeze 1, de Heer, dat de verborgenheid van de wil van God is, dat hij het heelal onder één hoofd zal verzamelen, hetgeen ongetwijfeld gebeurd is bij het aanvang van de 1000 jaren. Maar dan staat er dat het gaat om 2 dingen, namelijk dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Maar er staat, maar er blijkt ook dat het daarbij gaat om onze tegenwoordige bedeling der genade, want die heet zelfs in Efeze 3 de bedeling der verborgenheid. Maar het gaat daarbij kennelijk ook om de kennelijk daarop volgende bedeling van de volheid der tijden. En het aardige is dat heel goed te beschrijven is hoe onze tegenwoordige bedeling van alles van doen heeft met het vestigen van het koninkrijk van Christus in de hemel. Per slot, wij zijn met Christus gezet in de hemel, maar we zijn nog in een onvolmaakt en vernederd lichaam. En hoewel wij hemelburgers zijn, is er dus van alles aan ons wat nog niet echt deugt, zal ik maar zeggen. En dus aan het eind van onze bedeling worden wij in elk geval daarvan verlost, voor zover nog noodzakelijk is. En tegelijkertijd, op dat tijdstip, zijn in de hemel nog allerlei overheden, machten en geestelijke boosheden, waaronder den duivel. Maar op hetzelfde tijdstip wordt de duivel met zijn personeel uit de hemel geworpen, zodat er dan niks meer mis is. Onze bedeling eindigt met de situatie waarbij alles wat in de hemel is aan Christus zal zijn onderworpen. En dan komt de volgende fase van Gods heilsplan, de fase namelijk waarbij vanuit de hemel, want daar is alles in orde, vanuit de hemel datzelfde koninkrijk ook op aarde gevestigd zal worden. En dan moet ik eigenlijk de lijn zo'n beetje zo trekken zo. Vanuit de hemel zal het op aarde gebracht worden. En daar wordt ook van gezegd dat 1 generatie, min of meer althans, dat 1 generatie, of nog niet 1 generatie, in beslag zal nemen. Dat is wat hetzelfde Matthäus 24 er trouwens ook van zegt. Het punt is nu gewoon dat deze periode van 40 jaar, die we uit de Bijbel kennen als bedeling van de volheid der tijden, in de praktijk niet met deze term wordt aangeduid, want dat is maar 1 keer in Efeze 1, maar in de praktijk wordt aangeduid als de toekomst van de Zoon des Mensen, of toekomst, met dan het Griekse woord parousia. Zijn actieve bemoeienis, zijn aanwezigheid, zijn actieve aanwezigheid in de wereld en onder de volkeren, uiteraard beginnende bij Israël. Met andere woorden, de term toekomst van de Zoon des Mensen is in de praktijk gewoon de aanduiding van een bedeling. Waar komt het op neer? En over die periode wordt gezegd, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat betekent in de praktijk, kort gezegd, dat deze periode van de parousia een periode is voorafgaande aan een oordeel. Wel nu, dat oordeel is dus bij de aanvang van de 1000 jaren, hier, wanneer de Heer zal zitten op de troon, teken meestal een stoeltje, dat kan ik ook nog net, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, met de uitdrukking uit Matthäus 25 vers 31. En bij die gelegenheid zal inderdaad de goddeloze mensheid van de aarde worden weggenomen. Dat is het oordeel over de volkeren, zoals dat wel genoemd wordt. Het scheiden van de schapen en de bokken enzovoorts. Allemaal Matthäus 25, maar onderdeel van die ene redevoering van de Heer Jezus in hoofdstuk 24 en 25 van Matthäus. Zie. Nou, daar ben ik lang niet compleet, want er worden nog meer termen voor gebruikt. Een aardige uitdrukking is ook die van de dag des Heren. Ook een vaste Bijbelse uitdrukking. Dag des Heren. Die kennelijk, blijkt uit de beschrijving, begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ja, waarom? Dat weet ik niet, maar dat staat gewoon zo in de Bijbel. Er staat, er stond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. Dus ben je aan het eind van de 70ste week. De maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, of hoe het maar heten mag. En op een andere plaats staat, de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen, voordat die grote en vreselijke dag des Heren aanbreekt en wie kan bestaan. Zodat dat de gewone volgorde is, grote verdrukking, verduistering van zon, maan en sterren, kennelijk ter gelegenheid van de verschijning van de lichtende en heerlijke gestalte van de Heer zelf, midden in de duisternis, ter gelegenheid van de aardbeving en het scheuren van de Olijfberg en de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is het aanbreken van de dag des Heren. Vandaar dat de Bijbel zegt, wee hen die de dag des Heren verwachten. Want zou zijn een dag van dikke duisternis, van verbolgenheid des Heren. Een dag des toons des Heren, want een andere uitdrukking die ook gebruikt wordt, is gewoon de dag des toons. In het Oude Testament al en later in Openbaring 6, het laatste vers. Enzovoorts. Nou, dan hebben jullie al even wat huiswerk voor in de pauze. Denk ik dan, dan kunnen we daarna weer verder. Na deze wat uitgebreide en algemene beschouwing van de eschatologie, want daar komt er in de praktijk op neer. Willen we ons bezighouden met de uitdrukking de toekomst van de zoon des mensen, of hoe het maar genoemd mag worden in de Bijbel, om u te laten zien dat inderdaad kennelijk deze toekomst een periode beslaat, en in het bijzonder dan de periode die begint bij de opname van de gemeente en die voltooid is of beëindigd wordt bij de aanvang van de 1000 jaren. Kortom, de term toekomst van de zoon des mensen is min of meer synoniem met de uitdrukking bedeling van de volheid der tijden. En ook min of meer synoniem met het aanbreken van de dag des Heren. De aardigheid is dat de uitdrukking in het Oude Testament zelfs voorkomt. Namelijk in Maleachi 3, zo ongeveer de laatste bladzijde van het Oude Testament. Waar staat in Maleachi 3 vers 1... Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. In elk geval een uitdrukking die van toepassing was op de eerste komst van Christus, zoals wij dat noemen. Maar daar gaat het me nou niet om, maar wel om de rest van het vers. Namelijk, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel, en dus zijn heiligdom komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. En in de praktijk is dit gewoon de aankondiging van de komst, dan wel wederkomst, van Christus zelf. Want hij is immers de engel des verbonds. Ik hoop niet dat dat uitgelegd moet worden, want dan hou ik meteen op en dan sla ik het schriftgedeelte weer weg. De engel des verbonds, dat weet u toch? Dat is Jehovah zelf en dus niemand anders dan de Heer Jezus. En hij wordt genoemd engel des verbonds met de verwijzing niet naar het oude verbond der wet, maar met de verwijzing naar het nieuwe verbond, uiteraard. Want het gaat uiteraard om een eeuwig verbond, een altijd durend verbond, en dat is niet de wet. Per definitie kan dat namelijk niet. En dus is het nieuwe verbond. Daar spreekt trouwens heel Maleachi over. Over het nieuwe verbond met de hoge priester van het nieuwe verbond. De echte Levi, daar gaat het eigenlijk over. De echte Levi. Maar u en ik weten dat de echte Levi heet Melchizedek. Toch of niet? Nou ja, kan ik net zo goed zeggen de echte Lazarus, maar die wordt iets moeilijker weer, hè? Maar de aankondiging dus van de komst van Christus, snellijk zal tot zijn tempel komen, en dat is een tempel van het nieuwe verbond dan. De Heer die gelieden zoekt, te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. En dan meteen vers 2, maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Zo van, ja, de Messias zal komen, maar wie zal dat overleven? U weet wel, eerst het goede nieuws en dan het slechte nieuws hier. De Messias komt. U weet wel, Nicodemus vraagt de Heer, bent u de Messias? En dan zegt de Heer, Nicodemus, dat kan jou voor jou niks uitmaken, want als je niet wedergeboren bent, ga je het koninkrijk toch niet in. Dus als ik de Messias ben, dan heb jij pech. Dat is de variant van, als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Dus als hij komt, heeft Jeruzalem pech. Dat begrijp u toch hopelijk? Nou goed. En dus, maar wie zal de dag zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? De andere variant was die, ik weet niet of het ook Zefanja was, maar het was die van, wee hen die de dag des Heren verwachten. Komt op hetzelfde neer, want de dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is ter gelegenheid van het definitieve oordeel over het ongelovige volk Israël. En hier staat dus precies hetzelfde. De Messias zal komen, maar wie zal bestaan als hij verschijnt? Waarna wij tegelijkertijd opmerken dat de dag zijner toekomst hier rechtstreeks in verband wordt gebracht met zijn verschijning. Dat is wel aardig, want in het Nieuwe Testament ergens, maar ik weet zo gauw niet welk het was. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 vind je die woorden ook bij elkaar. Zijn toekomst en zijn verschijning. Daar heet het namelijk de verschijning zijner toekomst. Maar ik haal die tekst straks nog wel aan. Dat is gewoon ontleend hier aan het Oude Testament. Malachi 3 vers 2. De dag zijner toekomst is dus zijn verschijning. Dat wil zeggen zijn openbaring. Hij zal zich weer vertonen en hij zal zich actief met de gang van zaken, in dit geval onder het volk, bemoeien. Er staat er ook, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. U weet wat een voller is? Mooi, dan hoef ik dat niet uit te leggen. Het vuur van een goudsmid en zeep des vollers, hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. Het gaat over de bewerking van goud, wol en dan zilver. En daarna, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, die tot op dat moment de bedienaren waren van het oude verbond der wet en er kwam niks van terecht. Maar ook dat zal veranderd worden. En ze bedienden de tempel en daarom staat er, snel ik zal tot zijn tempel komen, die heer die gij niet zoekt. 3 vers 1. Dat is het verband binnen dit schriftgedeelte. Maar in vers 3 gaat het duidelijk over oordeel. En daarna lees ik vers 5. En ik zal tot jullie ten oordeel naderen en ik zal een snel getuige zijn. Snel ik zal tot zijn tempel komen, vers 1. Ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die loonders, dagloonders met geweld inhouden, die de weduwe en de wezende vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heer der Heerscharen. Dat is dus de komst van de Messias. En dat zal plaatsvinden, dit oordeel dus, in de toekomst. Dat wil zeggen de toekomst van de Heer zelf of de Engel des Verbonds. Maar in het Nieuwe Testament heet het gewoon de toekomst van Christus. De volgende keer namelijk dat de uitdrukking voorkomt is inderdaad in Matteüs 24. En ja, Matteüs 24. Dat sla ik dus nu even over, want daar moet ik nog naar terug. Was de bedoeling. Maar Matteüs 24, 4 keer. En dan ga ik meteen verder naar 1 Korinthe 15. Want ik noem u bij voorkeur alle teksten waar de term gebruikt wordt, althans in verband met de toekomst des Heren. Soms wordt ook gesproken over de toekomst van Timotheus of van Titus of iets dergelijks. Maar dat sla ik gewoon over. Maar het wordt dan 1 Korinthe 15. Dat is een bekende. 1 Korinthe 15 vers 23. Waar staat in vers 22, gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een ieder in zijn orde, en dus gaat het over de opstanding. Maar ook over volgorde daarvan. Dat wil zeggen, die opstanding vindt niet universeel en gelijktijdig plaats op de jongste dag, ter gelegenheid van het jongste of laatste oordeel, maar er is een volgorde in. En ieder in zijn orde, vers 23, namelijk de eersteling Christus, dus de opstanding van Christus zelf als eersteling van de nieuwe schepping. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn. Van wat? Dat zeg ik altijd, hè. Daarna zal het einde zijn. Van wat? Van de opstanding gewoon. Het gaat over opstanding. Heel het hoofdstuk gaat zelfs over opstanding. Het einde van de opstanding. Opstanding zal ook besloten worden. De eersteling. Christus. En dat is de eersteling die uit de dood opstond. De eersteling der doden wordt het ook genoemd. Hè? Daarna opstanding van degene die van de Christus zijn. Of die gewoon die van Christus zijn. Wanneer dan? Wel in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn van de opstanding. Namelijk, dat is gewoon de opstanding op de jongste dag. Dat is tevens het einde van de oude schepping. Maar dat is niet waar het over gaat, uiteraard. Het gaat over de opstanding. Die begint bij de eersteling. En het einde is de opstanding op de jongste dag. Zodat we hier een driedeling hebben. In Openbaring hebben we slechts een tweedeling. De eerste opstanding en de tweede opstanding. En ook eerste dood en tweede dood. Maar hier is niks moeilijks aan. Want waar het over gaat is de eersteling Christus. Dat was bij zijn opstanding uit de dood. Sorry, daar moet ik wijzen gewoon. Daarna die van Christus zijn bij zijn toekomst. Nou, in ieder geval gaat het over de opname van de gemeente. Dus dat kan al niet missen. Bovendien, wij zijn van Christus. Er staat zelfs een lidwoord tussen. Hoor. Er staat van de Christus, maar vooruit. Maar dat geeft me nog grotere nadruk aan dat het gaat over de gemeente. Waarom ook niet? Want per slot gaat het hier in Korinthe over de gemeente. Dat is toch het meest voor de hand liggende. En daarna het einde van de opstanding. En dat is dus uiteraard pas op de jongste dag. Kan niet missen. Volgens de Openbaring, wat is het? 20. Toch? Zag de doden staande voor God. Oude hemel, oude aarde niet meer gevonden enzovoorts. Het oordeel op de jongste dag. Of zoals Martha zei en Maria zei het ook. Ja heer, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. Het werd ook niet ontkend. Zo is het ook. Maar je hebt dus de eersteling Christus. Daarna de universele opstanding op de jongste dag. Maar in de toekomst van de Heer. In zijn toekomst, in de toekomst van Christus heet het hier dan eigenlijk, is er ook een opstanding, namelijk van degenen die van Christus zijn. Nou, in elk geval die van de gemeente, en daarmee hebben we het ook gehad. Want wij lezen in de Bijbel niet over opstanding in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Ook niet over opstanding in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zelfs niet over opstanding aan het einde van de 70ste week van Daniël. Echt niet. Wij lezen net nog wat over opstanding aan het eind van de daaropvolgende periode van 33 jaar. Heb ik er niet eens bij geschreven. 33 jaren, vooruit dan. Dat lezen we nog net wel. Maar de gedachte is daar, dat daar opgewekt worden degenen die om hun geloof en om hun getuigenis gedood waren. In de dagen van de grote verdrukking. Tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe. En zij zullen opgewekt worden om alsnog de 1000 jaren in te gaan met Christus. En een deel te hebben aan zijn heerschappij in de 1000 jaren. Maar aangezien er verder niks bij staat. Denk ik dat het gewoon gaat om opstanding terug in het vlees. Dat wil zeggen terug in de oude mens. Omdat normaal gesproken was het niet de bedoeling dat ze zouden sterven. Maar was de bedoeling dat ze gewoon in het vlees zouden blijven leven. En tot in de 1000 jaren en tot en met de 1000 jaren aan toe zelfs. En als ze nu voor die tijd gestorven zijn en opgewekt worden aan het begin van de 1000 jaren. Is dat opdat ze de 1000 jaren alsnog zouden binnengaan. En wel in het vlees uiteraard. Zodat dat weliswaar een opstanding is, maar in de categorie van de jongeling van Nain, Lazarus, het dochtertje van Jairus en hoe het allemaal maar heten mag. Namelijk gewoon een terugkeer in de oude schepping. U weet wel, de dood uit, maar niet door de uitgang, maar door de ingang. Terug. Hebben jullie? En dan houden we dus niks anders over dan opstanding van Christus, opstanding van de gemeente, opstanding op de jongste dag. En de opstanding van de gemeente is in zijn toekomst, staat er. Wanneer begint dus de toekomst, de periode dus, van de toekomst van de Zoon des Mensen. Wanneer begint dus die periode die zou zijn als de dagen van Noach, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is er de reden voor. Ik weet niet of dat nou aan dit schriftgedeelte ontleend is of aan anderen. Maar dat is de reden waarom velen denken, of gemakshalve zeggen, dat de term parousia of toekomst van de Zoon des Mensen een uitdrukking zou zijn met betrekking tot de opname van de gemeente. En niet anders dan dat. Sommigen hebben de behoefte aan dat één en dezelfde gebeurtenis altijd met één en dezelfde term wordt aangeduid. En ze hebben er dus behoefte aan dat de term ter aanduiding van de opname van de gemeente weer niet gebruikt zal worden voor een andere gebeurtenis. Dat is jammer, want taal steekt zo niet in elkaar. Geen enkele taal, en de Bijbel ook niet. Maar er is een theorie die zegt, parousia of toekomst slaat op de opname van de gemeente. Hoezo aanwezigheid van de Heer? Het zegt meer over onze aanwezigheid ergens dan over zijn aanwezigheid. Het klopt dan niet dus. Maar ze zeggen, parousia slaat op de opname van de gemeente. Er zijn zelfs gemeenten die zich zo noemen. Parousia gemeenten. Om daarmee aan te geven dat ze de opname van de gemeente verwachten. Als je zegt dat het ook daadwerkelijk binnenkort zal gebeuren, worden ze boos, maar dat doet er nou niet toe. He? Toch? Nou goed, dan zegt men parousia slaat op de opname van de gemeente. De term epifaneia, namelijk verschijning, zijn verschijning, komt ook nogal eens in de Bijbel voor. Dat slaat dan op zijn komst op de Olijfberg. En verder gaat het verhaal niet, omdat men gewoonlijk deze 33-jarige periode helemaal niet kent. En in de praktijk meent dat de verwoesting van Jeruzalem het begin is van de 1000 jaren. Dat heb ik dus nooit kunnen begrijpen. Nee, ik heb het vroeger ook zo geleerd. Tuurlijk, daar ontkom je niet aan, maar het is gewoon niet te volgen, het is niet te begrijpen. Maar zo deelt men het in tweeën. De opname is parousia, zijn verschijning op de olijven, dat is zijn verschijning. Dat is echter niet zo. Integendeel, beide termen, parousia en verschijning, worden als synoniem beschouwd. Ik heb u dat al laten zien in Malachi 3 vers 2. En het gaat niet over één gebeurtenis, maar het is de totale periode. En als er staat, de eersteling Christus en daarna degene die van de Christus zijn in zijn parousia, wordt de term parousia wel degelijk in verband gebracht met de gemeente, met de opname van de gemeente. Maar zoals gezegd, het is het begin daarvan, want parousia betekent presentie, dus hetzelfde woord. Parousia, presentie, aanwezigheid in de praktische zin van het woord. Een praktische aanwezigheid en dus bemoeienis. En zoals gezegd, op het moment dat hij zich met Israël en de volkeren in die volgorde weer gaat bemoeien, kan dat alleen resultaat hebben als eerst het werk aan de gemeente en daarmee onze tegenwoordige bedeling voltooid is geworden. Anders kan het niet. Zoals gezegd, dan krijg je bekeerde Joden, maar ze worden toegevoegd aan de gemeente, ben je ze weer kwijt. En je krijgt nooit een bekeerd Israël. Snap je? Dat is gewoon niet mogelijk. Nou goed. Dat was 1 Korinthe 15, waarbij de opname van de gemeente beschreven wordt in verband met parousia. Ik ga er niet verder op in, maar in 1 Korinthe 15 wordt vervolgens de, wat wij noemen de opname van de gemeente, ook daadwerkelijk beschreven vanaf vers 51. En daar wordt het ook genoemd een verborgenheid. Dan wel een aspect uiteraard van de verborgenheid. Namelijk, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. En dat is bij die gelegenheid dus, hè, de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar goed, dat moet ik overslaan, want anders duurt het helemaal te lang. Dus de volgende plaats waar de term gebruikt wordt is in 1 Thessalonicense. Was te verwachten natuurlijk, hè, Thessalonicense. 1 Thessalonicense 2, vers 19, waar de apostel spreekt over onze heiligmaking in de eerste plaats en vervolgens het loon dat wij als gelovigen daarvoor zullen ontvangen. En hij zegt dan in 1 Thessalonicense 2 vers 19, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Of gewoon ons loon, want daar komt het op neer. Zijt gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Waarbij de Thessalonicense en daarmee de gemeente in het algemeen beschouwd wordt als de kroon van de Heere Jezus zelf. Als de uitdrukking van de heerlijkheid, de kroon, de uitdrukking van de heerlijkheid van Christus in zijn toekomst. Want de gedachte is dat de Heer in zijn toekomst inderdaad zal verschijnen en zich bemoeien zal met de gang van zaken op aarde. Maar daartoe trekt hij eerst heel de gemeente tot zich. Want als hij zal verschijnen, zal dat zijn met de gemeente. meest letterlijk ook op de Olijfberg inderdaad. Vandaar dat wij hem tegemoet gaan in de wolken. Anders kunnen we niet uit de wolken met hem verschijnen in de heerlijkheid. Begrijp je wel? Maar neem ook niet weg dat als de heer in de 70ste week van Daniel, dus na de opname van de gemeente, zijn werk doet, dan zijn wij nog steeds wat wij altijd al waren. Als het goed is, zijn dienstknechten. Met andere woorden, het werk wat hij op aarde zal doen, het werk van zijn heerlijkheid te openbaren, zal hij ook in de 70ste week al doen door de gemeente. Ik ga er nou niet verder op in, maar er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit dat blijkt. Want hoe dat ook zij, er wordt een hele leger van engelen uit de hemel geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar aan de andere kant, wij als kinderen Gods zullen die positie van die nedergeworpen zonen Gods, om zo te zeggen, innemen. Wij zullen tot zonen Gods gesteld worden. En wij zijn die heiligen of engelen, zoals ze dikwijls genoemd worden, die deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus. En in het bijzonder dan ook aan de openbaring van zijn koninkrijk. En aangezien de Heer in de 70ste week zijn werk doet, nog niet aan de volkeren, maar slechts aan Israël, betekent dat wij als gelovigen, als kinderen Gods, uit onze bedeling bepaalde verantwoordelijkheden dragen met betrekking tot Israël. Met name ook in de 70ste week van Daniel. Reeds. En dat is nog maar een eenvoudige variant, die ik nou noem. Want het pas echt leuk wordt als we beseffen dat Israël als bruid beschreven wordt. En dat Christus beschreven wordt als haar bruidegom. En dat wij leden zijn van het lichaam van de bruidegom. En dat we een beetje zullen zorgen voor onze aanstaande vrouw. Dat lijkt me toch... Ja, dat is volstrekt bijbels, broeder. Ja, zo is dat. Dragen verantwoordelijkheid daarvoor. Voor zover we nu leren verantwoordelijkheid voor het werk des Heren te dragen, zullen we in de toekomst ook verantwoordelijkheid voor het werk des Heren dragen. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En dat soort uitspraken meer, hè? Maar die kent u allemaal al. Dus gaan we weer gewoon verder. Dit was 2 Thessalonicenzen 2 vers 19. Heerlijkheid voor Christus. In zijn toekomst, in verband gebracht met de gemeente. Daarna hoofdstuk 3 vers 13, een halve bladzijde verder. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Bevestigt wat ik zojuist zei. Wij zouden geheiligd worden. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Als je voor toekomst even leest verschijning, dan is het misschien iets duidelijker nog. In de verschijning van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Wie zijn zijn heiligen? Wij. En naarmate wij deel hebben aan zijn heiligmaking, dat is de term die immers gebruikt wordt, zijn wij die heiligen die met hem zullen verschijnen. Of via de andere beredenering van de term toekomst. Wij zijn degene die met hem samen zich bezig zullen houden met de gang van zaken in de wereld ten einde zijn en daarmee ons koninkrijk te openbaren. Tot slot, ik heb het niet gelezen uit 1 Korinthe 15, maar ook daar werd gezegd dat wij geacht worden het koninkrijk met hem te beërven. Waar we erfgenamen van het koninkrijk zijn, zullen wij niet alleen zijn koninkrijk, maar daarmee ook ons koninkrijk op aarde gestalte geven, vanuit de hemel. Ja, hoe dat werkt, dat weet ik niet, broeders en zusters, maar dat zal ons dan bij die gelegenheid wel duidelijk worden, naar ik aanneem. He? Heb ik alle vertrouwen in. Goed. Maar het gaat dus erom dat wij onberispelijk zouden zijn straks, ter gelegenheid van de opname, dat we onberispelijk gesteld worden voor de God en Vader van Jezus Christus, of hoe het maar heten mag. En daarna in heerlijkheid met hem zullen geopenbaard worden, zullen verschijnen, ons bezighouden met de openbaring van zijn koninkrijk. En ook hieruit blijkt dat die toekomst van onze Heer Jezus Christus niet een datum is of één specifieke gebeurtenis, maar inderdaad een proces. Namelijk dat van de openbaring van de heerlijkheid van Christus en daarmee van zijn koninkrijk in de wereld. Nou, dan hebben we 4 vers 15, weer een halve bladzijde verder. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn, want, enzovoorts. En ik ga er niet eens verder op in, want we hebben dat hier niet zo lang geleden uitgebreid besproken. Wat er vervolgens uiteengezet wordt, is namelijk dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, want de Heer zelf zal nederdalen, en ik wijs op het schema, de Heer zelf zal nederdalen op de wolken des hemels aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar eerst zullen opstaan degenen die in Christus ontslapen zijn, en wij zullen met hen veranderd worden, ons verheerlijke lichaam ontvangen, loon ontvangen of wat het maar wezen mag, om inderdaad 7 jaar later met hem neder te dalen, te verschijnen in de heerlijkheid uit de wolken en boven, of dan wel op de Olijfberg. Dat is de kortste versie tot nog toe van de verklaring van deze woorden uit 1 Thessalonicenzen 4. Maar daar moet u het nou maar mee doen. Ik heb er in het verleden al zo vaak over gesproken. Maar de gedachte is, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En er dus inderdaad, tot aan het tijdstip van de opname van de gemeente, want daarna zijn we niet meer levend op aarde overgebleven. Zijn we wel levend, maar overblijven is een beetje moeilijk, want we zijn er dan niet meer. Goed. Dat was 1 Thessalonicenzen 4. Daarna krijgen we nog een keer, een halve bladzijde, of één bladzijde verder, hoofdstuk 5. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. De God des vredes zelf heilige u. Zie u wel, heiligmaking, daar gaat de brief over. Met het uitzicht op die toekomst. De God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Of tot in, of naartoe, of wat het maar wezen mag. Maar in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want dat is het doel waarheen wij onderweg zijn en waarna wij ons uitstrekken. Namelijk de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zijn wederverschijning, zijn openbaring, de oprichting van zijn koninkrijk op aarde, of hoe dat allemaal maar genoemd mag worden. En wij zullen daar deel aan hebben. Goed. Waarna wij natuurlijk hebben 2 Thessalonicenzen. 2 in de eerste plaats. Vers 1. En wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En voor degene voor wie het nou niet duidelijk is, staat erbij. En onze toevergadering tot hem, want daar gaat het over in de volgende verse, wordt hier aangekondigd. Over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Want onze toevergadering tot hem is meteen het begin van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En je kunt het niet anders lezen, want wie leest de wederkomst van onze Heer Jezus Christus krijgt daarna problemen. Want dan moet je vragen, ja, waar gaat het nou over? De wederkomst van Christus of onze toevergadering tot hem? Wie komt er naar wie? Komt hij dan naar ons? Is het zijn wederkomst? Of gaan wij naar hem? Is het onze toevergadering tot hem? Maar dat probleem hoeft niet te ontstaan. De toekomst van onze Heer Jezus Christus is gewoon deze periode waarin hij zich actief met de volkeren en de wereld zal bezighouden. En dat begint ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Eerst moeten wij weg. En die gedachte is ook de hoofdgedachte in het volgende schriftgedeelte. Eerst moeten wij weg. Hoe dan ook, wij verdwijnen eerst. En pas na onze verdwijning hier zal op aarde verschijnen, nog niet eens Christus, maar eerst de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit vers 3. Maar u wordt geacht dat schriftgedeelte ook verder te kennen. Maar u ziet maar dat inderdaad in de volgende verse gesproken wordt niet over één gebeurtenis, maar over een reeks van gebeurtenissen die samenhangen met wat wij dan het algemeen noemen de wederkomst van Christus, inderdaad. Maar niettemin, het blijft een periode van verschillende gebeurtenissen in een van tevoren bepaalde vastgelegde volgorde. Overigens hebben wij de term nog weer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Dus gewoon vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de duivel namelijk, want die wordt in die dagen op aarde geworpen. Als wij weg zijn, de hemel in, gaat hij de hemel uit. En als wij van de aarde weg zijn, komt hij op de aarde terecht. Nou, de wereld wil ons niet, naar het schijnt. En misschien is de wereld gelukkig met onze grote tegenstander dan. Zal blijken niet al te veel goeds op te leveren, om het ook maar eufemistisch te zeggen dan. Maar vers 8 zegt dan, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, namelijk na de opname van de gemeente uit vers 7, dewelke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Daar heb je hem. Verschijning zijner toekomst. En ik houd het erop dat deze uitdrukking rechtstreeks ontleend is aan Malachi 3 vers 2. Zijn toekomst, de toekomst des Heren, dan wel zijn verschijning. Maar wie zal dan bestaan, staat daar, want de Heer zal een oordeel brengen. En dat oordeel, daaraan wordt hier ook gerefereerd. Namelijk, de Heer zal hem verdoen, de duivel en zijn personeel, door de geest zijns monds. Hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Door zijn verschijning, namelijk door zijn parousia. En daarna wordt aan de andere kant in vers 9 gesproken over de toekomst van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is namelijk de duivel die zich actief bezighoudt, meer dan ooit tevoren, met de gang van zaken in de wereld. Eenvoudig omdat hij van die gang van zaken in de wereld zelf deel uitmaakt. En ik bedoel zelfs de gang van zaken op aarde, waarvan hij zelf deel uitmaakt, omdat hij op aarde is geworpen dan. Maar goed, dat heeft dus ook zijn toekomst. In precies dezelfde zin, een praktische bemoeienis in zijn aanwezigheid. Nou goed, waarna wij hebben, even kijken, ja, ineens Jacobus, hoofdstuk 5. Jacobus 5, vers 7. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ik vind het schitterend, die uitdrukking. Ja, waarom? Kijk, het punt is gewoon dat als wij de Bijbelse toepassing van deze woorden kennen, ik heb het niet over de Nederlandse of Griekse betekenis van het woord volgens het woordenboek, maar ik heb het over de Bijbelse toepassing van het woord. Dat is niet hetzelfde. Als we die kennen, dan is dat reden tot grinniken. Want Jacobus spreekt dan over langmoedigheid. Maar bij langmoedigheid dienen wij meteen te denken aan de totale periode vanaf de opstanding van Christus tot de dagen van zijn wederkomst. Dat heet namelijk zo, de langmoedigheid des Heren. De Heer die langmoedig is, die de mensheid, Israël voorop, de tijd geeft. Kijk, hij had kunnen eisen dat ze ter plekke en terstond tot geloof zouden komen, opdat hij zijn koninkrijk zou openbaren. Toch, daar was dan de Messias en hij kon eisen stellen. Hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar hij stelde geen eisen. Waarna zijn vader tot hem zei, zit aan mijn rechterhand en eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, maar hij eiste niet. En dus zit hij daar nog en heeft nog niet geëist. Eis van mij, dit is Psalm 2, hè? Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult in stukken slaan, gelijk pottenbakkerswerk, met een ijzeren roede en hoe het maar heten mag. Eis van mij en ik zal u geven, maar het is tot nog toe niet gebeurd. Dezelfde psalm kondigt trouwens aan dat hij in de toekomst tot hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dan zal hij eisen namelijk. Maar tot nog toe eist hij niet en is het dus sprake van langmoedigheid. Zoek het woord langmoedigheid maar op in de Bijbel. U zult zien dat waar het van toepassing is op de Heer zelf, gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Hij is langmoedig. Hij houdt er lang de moed in, betekent dat. 2000 jaar, om precies te zijn, met betrekking tot het Joodse volk. En nog wat langer met betrekking tot de overige volken. Maar niks langer dan die 2000 jaar. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Maar de Heer is langmoedig Dat gaat in elk geval over onze bedeling. En dan staat er tot de toekomst des Heren. En dat begint vanaf de opname van de gemeente. Bij nader inzien zijn prachtige termen ter aanduiding van twee bedelingen. Onze tegenwoordige bedeling waarin de Heer laakmoedig is, die zal worden opgevolgd door de bedeling van de toekomst des Heren, om zo te zeggen. En wat Jacobus zegt is dat wij laakmoedig zouden zijn. Hoe lang zouden wij er moeten inhouden? Ja, tot aan de opname van de gemeente aan toe. Maar beter, tot aan de toekomst van Christus, toekomst des Heren. Want zo lang zouden wij moed houden. Want tot aan de laatste dag van onze bedeling zullen gelovigen verdrukt worden, zullen lijden in deze wereld, zullen niet erkend worden, zullen zelfs vervolgd worden, wat het allemaal maar wezen mag. Maar we houden de moed erin, want vanaf ter gelegenheid van de opname van de gemeente zullen wij loon ontvangen. En daarna zullen wij met Christus verschijnen, geopenbaard worden in heerlijkheid. En zullen wij erkenning krijgen, alsnog, door een tot op heden ongelovige wereld. Zo is dat gewoon. En dat geldt in de eerste plaats uiteraard voor de Heer Jezus zelf. Maar goed, dat is een zijlijn van het verhaal. Maar hier staat het gewoon, en zij dan langmoedig, de Heer is ook langmoedig namelijk tot op heden. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren, want dan of ontvangen wij loon of vrucht. Lees maar. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. En daar heb je hem dus nog een keer. Dat staat er gewoon. En wat krijgen we dan aan het eind van die langmoedigheid en dus bij de toekomst des Heren? Vrucht op onze arbeid. Loon naar werken. Zoals de landman de oogst ontvangt, staat hier. En in afwachting daarvan moet hij langmoedig zijn. Lang de moed erin houden. Toch? En leven uit de belofte Gods. En wat ons betreft leven uit de betere beloftenissen van het nieuwe verband. De beloftenissen dat wij, die kinderen Gods zijn, tot zonen gesteld zullen worden. Nou, lijkt me ook alweer voldoende. Dat was Jacobus. Daarna hebben wij nog 2 Petrus. 2 Petrus 1, vers 16. Waar de apostel zegt in vers 14 en 15... dat hij waarschijnlijk, of nee, zeker, spoedig zal sterven. Maar dat hij niettemin alle tijd die hem over is zal gebruiken om zijn lezers, dan wel zijn toehoorders te vermanen met betrekking tot de zogeheten tegenwoordige waarheid van vers 12. Want, zegt hij, vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Waarmee hij zich distantieert van het Jodendom en van het heidendom, die beide navolgers zijn van kunstig verdichte fabelen. Toch? Menselijke filosofie, mooie verhaaltjes. Dat is nog de nette variant, want Paulus heeft bij gelegenheid over oud-wijfse fabelen. Nou goed. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen, sprookjes dus nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van de Heer Jezus Christus. Want de toekomst van de Heer Jezus Christus is de periode waarin hij zijn kracht zal openbaren vanuit de hemel. Niet waarin hij zijn kracht in het verborgene zal toepassen, want dat is wat hij nu doet in ons. In u en aan u. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven, uit Efeze 1. Maar in de toekomst is het de uitnemende grootheid zijner kracht aan allen. En in het bijzonder ook aan degenen die niet geloven, want het zal oordeel over hen brengen. Daar gaat het hier over. Maar goed, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want waar de apostel over spreekt in beide brieven, bij de Petrusbrieven dus, is dat de Heer zal komen en een oordeel zal brengen over de hele mensheid, over gelovigen, over ongelovigen, over Israël, over uiteindelijk de hele schepping. En de volgorde noemt hij niet, en het onderscheid trouwens ook niet. Hij zegt, komt gewoon een oordeel. En daar spreekt hij nu over en zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Ter gelegenheid van de heerlijkheid, verheerlijking op de berg. De Heer Jezus samen met Mozes en Elia. Dat is vers 17 en 18. Hij heeft er wat van gezien. En dan komen de beroemde woorden. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. In tegenstelling tot de mening van velen die zich ooit met het profetisch woord hebben beziggehouden. Dat begrijp u toch, hè? Of heb je de laatste uitdaging niet gelezen? Huh? Nee, valt tegen. Nou goed. Ja, als je niet regelmatig geld overmaakt, zuster, dan krijg je het blad niet meer. Zo zit dat gewoon. Dat kan namelijk niet uit. Dus ja, dat is niet anders, hè? Maar vooruit. Maar als u die gelezen zou hebben, zou u weten dat degenen die zich met het profetisch woord bezighouden, over het algemeen van mening zijn dat het zeer onzeker is. En te onzeker om er conclusies uit te trekken of om er überhaupt ooit in het publiek over te spreken. Nou, lees maar na. Dat verzin ik niet. Maar goed, Petrus zegt over de toekomst van de Heer Jezus Christus en over zijn kracht. De kracht die hij in zijn toekomst zal openbaren en demonstreren. Hij zegt, dat is geen kunstig verdichte fabel, dat zijn geen sprookjes. Want punt 1, we hebben een verheerlijkte Christus gezien. Samen met Mozes en Elia. En ik wijs er maar op dat Mozes en Elia een rol zullen spelen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En de Heer zelf uiteraard ook. Zowel die toekomst sowieso begint met die drie figuren, Christus zelf en Mozes en Elia. Waarmee ik lang niet alles over de gebeurtenis gezegd heb, maar het is maar even ter referentie. Dus Peter zegt, punt 1, wij hebben het gezien. En punt 2, vers 19, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Ik ben altijd blij met die uitspraak. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, in tegenstelling tot de mening van velen die zich met het profetisch woord bezig hebben gehouden. Want die zeggen, het heeft niet zoveel zin om je daarmee bezig te houden. Sterker nog, men zegt, het heeft helemaal geen zin om je daarmee bezig te houden. Voor zover wij het weten moeten, dan zal het ons wel geopenbaard worden in de toekomst. Ja, dat zegt men. Nou goed, laat maar zitten. Maar Petrus is een andere mening toegedaan. De Heilige Geest dus ook. Want hij zegt, gij doet wel dat gij daarop acht hebt, het is namelijk zeer vast. Hij zegt alleen erachteraan in vers 20, dat je dan wel eerst moet weten dat nou eenmaal het niet gaat om de verklaring van hier en daar een profetie uit de Bijbel, maar dat het erom gaat dat al die profetieën bij elkaars gezamenlijk het profetisch woord vormen en dat je dus de profetieën moet lezen in het licht van elkaar, opdat het woord Gods zichzelf zou verklaren. Of zoals het mij geleerd is, met een vaste uitdrukking van vroeger, want zo oud ben ik al, men zou schrift met schrift vergelijken. En dat is wat ik ook altijd gedaan heb. Profetie naast profetie. Niet proberen één uit te leggen, je moet ze eerst naast elkaar zetten en dan één voor één. Bezien en ze bij elkaar optellen en zien hoe de ene profetie de andere verklaart. Makkelijk genoeg. Nou, makkelijk genoeg. De truc van het verhaal is namelijk, dat is de ingebouwde veiligheidssysteem van de Bijbel. De truc is dat als je niet eerst die schriftgedeelten en de verschillende profetieën individueel, stuk voor stuk, in je hoofd hebt zitten, dan kun je ze niet met elkaar vergelijken. Want als je alleen maar papiertjes hebt, tekst, Bijbelgedeelte, verzen, en je wil ze met elkaar vergelijken, kan dat niet als je ze niet allemaal in je hoofd hebt zitten. Heb je dat? En dat is Gods ingebouwde veiligheidssysteem, zodat niemand die niet echt geïnteresseerd is in het woord Gods, het kan begrijpen. En daarom, in elke profetie ontbreken stukken, ik kan je dat best demonstreren als je het leuk vindt, maar vanavond in elk geval niet. In elke profetie ontbreken stukken die in andere profetieën wel voorkomen, maar wat in de een staat, staat in de ander niet en omgekeerd. Maar er staat voldoende, in twee profetieën naast elkaar staat voldoende in beide tegelijk, om ze naast elkaar te kunnen leggen en zo elkaars gaten te kunnen opvullen. Alleen in de praktijk gaat het meestal niet om twee, dat zou het nog eenvoudig houden. Maar gaat het wel om 4, 5, 6, 7 of meer verschillende profetieën of delen van de Bijbel en men zou ze bij elkaar optellen. Dat valt niet mee, dat geef ik toe. Het kunstje zelf is niet zo moeilijk, bij wijze van spreken. Maar de moeilijkheid is, je moet ze eerst kennen. Je moet Matthäus 24 in je hoofd hebben zitten. Je moet Daniel, de verschillende hoofdstukken in je hoofd hebben. Zonder te weten wat het betekent, maar je moet weten hoe het verhaal gaat. Je moet Bijbelse geschiedenis kennen, want die spelen er een rol in. En als je het eerst moet nazoeken, kan je het wel vergeten. Nee, kan je niet vergeten. Dat moet je dan doen, maar niet te veel ambitie hebben daarbij. Gewoon Bijbelgedeelte leren kennen. En daarna kun je ze met elkaar vergelijken. Dat is waar het over gaat. En dat is wat Petrus zegt. Niet alleen hij, Paulus zegt het ook in de brief aan Timotheus. Maar goed, hij zegt in ieder geval, geen profetie is van eigen uitleg, want de profetie, één enkelvoud, is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, enkelvoud, maar de heilige mensen, meervoud, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Maar Petrus zegt, het mogen dan verschillende profetieën zijn, ze zijn één geheel, ze hebben één schrijver, als je dat niet gelooft, kom je dus helemaal nergens. Ze zijn één geheel, ze hebben één oorspronkelijke schrijver, namelijk de Heilige Geest zelf. En dus moet je ze eerst bij elkaar leggen om ze te kunnen verstaan. En dan blijkt het zeer vast te zijn. Dat is wat het is. Maar waar Petrus over spreekt is dus over de toekomst. De kracht en toekomst van de Heer Jezus Christus in vers 16 van het eerste hoofdstuk. En hij brengt dat in verband. In elk geval met de gebeurtenissen in de wederkomst van Christus, waarbij de Heer oordeel zal brengen over de hele mensheid. Men lezen de andere twee hoofdstukken vervolgens uit deze 2 Petrusbrief en men zal begrijpen dat het zo in elkaar steekt. Want de hele rest van de brief gaat over dat de Heer oordeel zal brengen. En dus de kracht en toekomst van de Heer Jezus Christus wil zeggen dat hij zijn kracht zal gebruiken om de gehele mensheid, alle volkeren, te oordelen en zo aan zich te onderwerpen. Ik moet trouwens in dat verband ook lezen 2 Petrus 3 vers 4. Waar gezegd wordt dat er spotters zijn, volgens vers 3. Dat er spotters zijn en zullen vragen, vers 4. Waar blijft hij nou met die belofte over zijn toekomst? Over zijn verschijning? Over zijn oordeel? Is dus het idee. Waar blijft die belofte nou? Want alle dingen blijven gelijk. Maar daarna komen we terecht in het gedeelte wat we kort geleden hier besproken hebben. Want, zegt Petrus, ja, dat dachten ze vroeger ook. En dat de Heer in het verleden oordeel gebracht heeft over heel de mensheid in de dagen van de echte grote vloed. U weet wel, over de wereld die toen was. Oh, een mens verdrinkt dat. Nee, van verdringen. Hij verdrinkt dat. Hij wil het niet weten. En als hij het voldoende aan de kant geschoven heeft, een belachelijk heeft gemaakt, een ontkend of vergeten is, hè, dan zegt hij, ja, dat is nog nooit gebeurd. Zo'n oordeel. Nou, het is wis en waarachtig wel gebeurd. En ik heb u vorige keer heel voorzichtig door een keertje even laten zien dat de oude Egyptenaren, de oude Grieken, daar in elk geval wel degelijk van wisten. Weet u nog? Maar men is het vergeten. Inmiddels, eigenlijk. Maar zo'n oordeel zal komen. En hier brengt dus ook Petrus deze gebeurtenissen niet onmiddellijk in verband met de opname van de gemeente, maar wel degelijk in verband met een oordeel wat de Heer daarna en op grond daarvan zal brengen over de volkeren als zodanig. Het mogen ook blijken trouwens uit laat ik eerst vers 9 lezen. Ik heb het nou toch voor me. Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Wel, in het verleden heeft hij uitstel gepleegd, maar in de toekomst zal hij het niet meer doen. De Heer vertraagt de belofte zijner toekomst, uit vers 4. De Heer vertraagt de belofte van dit oordeel niet, maar de Heer is langmoedig. Daar komt hij, hè? Langmoedig, weet u nog? De Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige omkomen in dat oordeel. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen. En er had net zo goed kunnen staan, maar de toekomst des Heren zal komen. Maar de belofte zijn de toekomst zal vervuld worden. Maar alles in de betekenis van zo'n oordeel komen. En zoals gezegd, de toekomst des Heren mag dan beginnen bij de opname van de gemeente. 7 jaar later, officieel, begint de dag des Heren. En die brengt het oordeel over alle volkeren. Zo zonder meer. Daarna heeft hij het zelfs over de dag Gods. In Vers 12. Verwachten de naastende tot de toekomst van de dag Gods. En eigenlijk heeft Petrus dan al over de jongste dag. Hij springt er 1000 jaar over. Maakt niet uit, want het gaat hem niet om de tijdstippen. Het gaat hem erom dat nou eenmaal zijn oordeel zal komen. Over gemeente, Israël, volkeren en uiteindelijk heel de schepping. Nou goed. Waarna nog overgebleven is 1 Johannes 2. Dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar de term gebruikt wordt. 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, dan wel worden. En hij zal geopenbaard worden vanaf de opname van de gemeente. Want bij diezelfde gelegenheid wordt hij in ieder geval geopenbaard aan ons. Wij ook aan hem trouwens. Maar wordt hij geopenbaard aan ons toch? En daar staat er, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Hebben die? Blijf in hem. Waarom? Opdat wij niet beschaamd zullen gemaakt worden. En dit is een negatieve manier om te zeggen dat wij in hem zouden blijven, opdat wij van hem een vol loon zouden ontvangen. Met de woorden uit de tweede brief van Johannes, vers 8. Want wanneer hij zal geopenbaard worden, begint dat met dat wij loon zullen ontvangen. En naarmate wij in hem gebleven zijn, zullen wij van hem loon ontvangen. Naarmate wij deel hebben gehad aan deze heiligmaking des geestes uit de Thessalonicense brieven, zullen wij van hem loon of een kroon ontvangen. En Johannes zegt hier precies hetzelfde. Blijf in hem, opdat wanneer hij geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid mogen hebben. Wij dus niet beschaamd staan tegenover de Heer. De Heer recht in de ogen kunnen kijken. Dat begrijp je toch? Wanneer we hier hebben geleefd in gemeenschap met hem, is toch geen enkel probleem om hem recht in de ogen te kunnen kijken. Maar wanneer we hier hem ontrouw zijn geweest, ja, dan wordt het probleem, dan zullen we beschaamd staan. En het zal ook niet een vol loon opleveren, is de gedachte. Maar de apostel brengt het in verband met, opdat wij niet van hem beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Want het idee is dat in zijn toekomst wij deel zullen hebben aan zijn toekomst. Wij deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. Wij met hem erfgenamen van dat koninkrijk zullen zijn enzovoorts. Want de toekomst van de Heer Jezus Christus, dat is de term ter aanduiding van de dagen waarin waarin alles wat tot stand gekomen is in de afgelopen bedeling der verborgenheid zal geopenbaard worden. Het begint met de dagen waarin niet alleen Christus zelf, de gekruisigde, die gekruist werd 5 dagen na het einde van de 69 weken van Daniel, en dus in de tijd van de verborgenheid, waarin de gekruisigde geopenbaard zal worden, waarin men zal zien degene die zij doorstoken hebben. Maar niet alleen zal men hem zien, de Heer Jezus, maar men zal ook zien allen die in de voorgaande tijd hun vertrouwen gesteld hebben op diezelfde Jezus van Nazareth. Op de door God aangestelde Zoon. Opdat zij, dan wel wij natuurlijk, opdat wij deel zouden hebben aan ditzelfde zoonschap Gods. En opdat wij inderdaad ook in de praktijk deel zouden hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Want vergis u niet, men zit te wachten zo hier en daar op de verschijning van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg. Maar vergis u niet, als hij daar verschijnt in heerlijkheid, zouden of zullen wij daar met hem verschijnen in heerlijkheid, is de bedoeling. En daarheen zijn we onderweg. En zoals de loopbaan van de Heer Jezus zelf ging door lijden heen als gelovige en in de dienst van zijn hemelse Vader, maar zoals die loopbaan leidde tot zijn uiterste verheerlijking, zo zou ook onze loopbaan van onderwerping aan onze hemelse Vader die wij dienen, zo zou ook onze loopbaan leiden tot verheerlijking met Christus, is de bedoeling. En aan het eind van onze bedeling zal het resultaat daarvan inderdaad geopenbaard worden. Aan ons uiteraard in de eerste plaats, maar daarna zal het geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. En daar zouden wij ons op richten. Dat is wat de apostel zegt als hij zegt dat wij zouden zijn verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf nu een eigen volk heiligt, ijverig in goede werken. Want het punt is dat waar wij door hem gereinigd worden, daar zijn we bekwaam gemaakt voor zijn dienst en dus voor deze goede werken. En waar wij in dezelfde wandelen, heet zoiets, en dus waar die heiligmaking des geestes aan ons werkt, zal het ook leiden tot ons loon en tot onze heerlijkheid in de toekomst. En zodat de toekomst van de Zoon des mensen in de praktijk ook is onze toekomst, onze aanwezigheid, onze verheerlijking met Christus en zelfs de openbaring van ons koninkrijk, omdat wij dat koninkrijk samen met Christus geërfd hebben van God die onze Vader is. Want indien wij kinderen God zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En wat erven wij? Het koninkrijk Gods. En als dat zal geopenbaard worden, zullen wij dus met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. Vandaar, nu kinderkens, blijft in hem. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij dat profetisch woord mogen leren verstaan. En dat wij mogen weten dat uw woord zichzelf verklaart en dat de ene profetie de andere verklaart. En dat we mogen vaststellen dat uw woord inderdaad zeer vast is en ook uw profetisch woord. Wij danken u daarom dat wij onze hoofden opwaarts mogen heffen. Want in het licht van uw profetisch woord mogen wij zien dat onze verlossing nabij is. Wij danken u dan dat we ons mogen uitstrekken naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen verwachten de toekomst van de Zoon des mensen. De toekomst van onze Heer Jezus Christus, die ook onze toekomst zal zijn. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. En in navolging van de apostelen onze hoop, onze verwachting mogen stellen op deze dingen die zo nabij gekomen zijn. Wij danken u dan dat we ons mogen overlaten aan uw woord en aan uw belofte en aan uw werk. Omdat u beloofd hebt dat als het aan u ligt, u dat werk, dat goede werk wat u in ons begonnen bent, ook zult en wilt voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wij danken u dan, Vader, dat we naar die dag mogen uitzien. En mogen leven in geloof, in vertrouwen, in afhankelijkheid van u, in onderwerping aan u en uw woord en uw werk. Wij danken u dan dat we als uw kinderen en als uw dienstknechten door het leven mogen gaan. En mogen ons bewust zijn dat wij zijn uw erfgenamen samen met Christus. Wij danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat u als onderdeel daarvan ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot uw zonen. Wij danken u dan dat we daarna mogen uitzien. Een zekere toekomst mogen hebben. Een toekomst die u ons hebt willen bekendmaken. In uw profetisch woord dat wij mogen kennen als zeer vast. Wees u zo ons nabij, met uw kracht, met uw geest, met uw genade, om Christus wil. Amen.